ايوه Mag ik u verzoeken plaats te nemen, dan kunnen wij beginnen. Hartelijk welkom. Ik open de raadsvergadering van 10 juni 2008. Hartelijk welkom, leden van de raad, publiek, vertegenwoordigers van de pers en natuurlijk ook de luisteraars van Radio Loop. Het zou wel prettig zijn als de leden hun beraadslagingen nu ook beëindigen. Bij deze opening wil ik melden dat mevrouw Tineke Ter Wouw en de heer Jaap Hogeboom beide verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen. En verder is het u bekend dat er een extra agendapunt is aangemeld door de griffier onder 7a. Dat betreft een extra krediet in verband met de brand in de punt. Daar is vandaag ook nog een mailberichtje over gekomen. Ik ga ervan uit dat u daarvan kennis hebt genomen. Mocht dat niet zo zijn, dan zal ik de inhoud daarvan nog even kort noemen bij het punt 7a. U kunt verder leven met het vaststellen van de agenda onder punt 2 naar deze
voorzitter.
Toekomst. Heer Kloos.
Agenda punt 9 en 10. Ik denk dat het voor het gemakkelijk is om die maar in één keer te verhandelen. Er is 9 en er zal dan op een gegeven moment wel een besluit op moeten vallen. Punt 10 is in principe een discussie. En wat daaruit rolt, dat zien we dan wel weer. Maar graag in één keer.
Dan moet ik natuurlijk als voorzitter even vragen of daar overwegende bezwaren tegen zijn bij de overige leden van de raad. Ja, u schudt van nee. Maar ik moet even kijken wat die anderen schudden of knikken. De heer.
Voorzitter, ik vind het toch twee verschillende onderwerpen. En we hebben een. Het presidium ook besloten om dit in deze volgorde te agenderen voor deze vergadering. Dus ik wil namens mijn fractie graag dit zo laten.
Dan wil ik even kort kijken naar de andere fracties of ze het standpunt van de heer Stel volgen of het standpunt van de heer Kloos. U kunt het standpunt zie ik van de heer Stel volgen om het toch apart te doen, 19. Ik kijk naar links en rechts. Ik zie. En ik constateer dat de meeste leden toch een voorkeur hebben om het apart te doen. Nee, maar dat zijn fijne momenten van waarneming. En de enige die het niet echt uitmaakt, heb ik hoorbaar meegekregen. Dat is de heer Van Est van Gemeentebelangen. En de anderen waren het toch wel eens zo te peilen met de opvatting die is verwoord door de heer Stel. Dus ik wou het maar zo laten. Bij deze. Dan was dit agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Komen we bij agenda punt 3, het vaststellen van het verslag van 20 mei en de actielijst. Wie van u daarover? Dat lijkt me niet het geval. Dan kunnen wij het verslag en de actielijst onder dankzegging vaststellen. Komen wij bij het vragenrecht. Er zijn geen vragen aangemeld, ook niet kort voor de vergadering. Dus is dat ook snel afgehandeld? Komen we bij agenda punt 5, het spreekrecht. Er hebben zich ook geen sprekers aangemeld, maar die komen natuurlijk wel bij de andere agendapunten. Punt 6 komt daarmee te vervallen en wij bevinden zich ons al op de achterkant van de agenda. Zie daar, dat gaat snel. Agenda punt 7, beeldkwaliteitsplan en treegebied Terborg. Ik geef dit punt graag in bespreking. De heer Meerman, ga uw gang.
Geen bijdrage, voorzitter.
Mevrouw Terwijl, dan mag u, mevrouw Van den Berg, dan mag u uw gang gaan.
Nou, op zich ziet het prima uit, het beeldkwaliteitsplan. Maar ik vond dat toch wel een beetje vreemde volgorde. Want we hebben eerst als raad een multifunctionele accommodatie, zeg maar, als gebouw vastgesteld. En later is pas het beeldkwaliteitsplan gekomen. Dus dat lijkt mij de verkeerde volgorde. En ik wou het college verzoeken om een volgende keer, als zoiets aan de orde is, de goede volgorde te hanteren.
Hebt u nu gesproken namens D66 of de Partij van de Arbeid?
Ik weet niet wat de Partij van de Arbeid gaat zeggen.
Dan moet u maar eens op het scherm kijken. Grapje. Nou.
Ja, dan is de techniek nog niet helemaal in orde.
Ja, hier klopt hij wel hoor. We noemen dit in de muziek een enharmonische verwisseling. En daar is niks mis mee. Wie van u verder nog over dit punt? Niemand dan de verantwoordelijk wethouder met een korte reactie. De heer Pasmeijer.
Ja, mijn naam is goed en de titel natuurlijk verder ook. Maar dat gaan we inderdaad doen. U hebt gewoon een punt, als je de volgorde bekijkt, dat het natuurlijk aanbeveling verdient om eerst een beeldkwaliteitsplan vast te stellen, alvorens je met het bouwen van bepaalde bouwwerken gaat starten. Daarom hebben we ook gewacht met het onthullen van het bord voor het bouwen morgen. Maar u hebt gewoon gelijk.
Nou, dat is toch een zaken doen. Hartelijk dank. Dan hebben wij punt 7 hiermee, denk ik, afgehandeld. U kunt instemmen en al dus besluiten. Het is ook zo. Dan is al dus besloten. Gaan we naar het volgende agendapunt. Dat betreft dus 7a. Een krediet van 475.000 euro in verband met de brand te de punt. Daar is nog een briefje over gekomen met een aanvulling, maar dat briefje en de inhoud daarvan hebben geen invloed op de omvang van het krediet zoals nu wordt gevraagd. Dat heb ik althans zo begrepen. Wenst iemand van u hierover nog het woord? De heer Kloos, gaat u gang.
Ja, voorzitter, het is natuurlijk een wat pijnlijk onderwerp ten aanzien van de oorzaak van dit bedrag wat wordt gevraagd. Daar komt nog bij de 125.000 euro. Met andere woorden, we spreken dan over 6 ton. Dat dat op een andere manier dan misschien wordt geregeld. En daar zal het nog niet bij blijven. Tenminste, als ik tussen de regels doorlees, dan moet ik opmaken dat het bedrag nog wel zal oplopen. Alleen, ik vond het jammer dat er een dus bij derden heeft men bedragen weggehaald. En dat zijn de indicaties, dus in ieder geval, daar zijn bepaalde bedragen, die zijn daar genoemd. En die heeft deze gemeente ten opzichte van hiervan overgenomen. En ik zou ook wel eens willen weten wat nu onder nazorg wordt verstaan. Want dat is mij niet helemaal duidelijk. Dus is dat nazorg voor de nabestaanden of is dat nazorg voor de brandweer zelf of...
Dat was uw bijdrage?
Ja, en dat ik eigenlijk jammer vond dat dat de bedragen dus niet onderbouwd zijn.
Oké, dank u wel. Zijn er nog anderen die het woord... Mevrouw van den Berg van de fractie van D66.
Ja, een vreselijke brand met vreselijke rampzalige gevolgen. Maar ook vreselijke rampzalige gevolgen kosten wrang genoeg geld. En dit is breed vertaald weer in kille cijfers. En ja, deze gegevens leiden ertoe dat we dit gewoon toch zakelijk moeten bekijken. Het is een gegeven en we gaan er gewoon vanuit dat deze gegevens goed onderbouwd verder hun weg vinden. Maar we hebben een algemene opmerking hierover. U heeft een onderzoek gedaan of er inderdaad geld vanuit een rampenfonds of wat dan ook... gehaald kan worden. Dat blijkt niet het geval te zijn. Maar wij vragen ons af of het misschien mogelijk is en of een initiatief te vormen om dat, ja, zulke dingen wel eens vaker gaan gebeuren of gebeurd zijn. Of er via de VNG misschien een mogelijkheid is om een soort fonds te creëren. Op grond waarvan deze calamiteiten toch bekostigd gedeeltelijk kunnen worden. Dat is ons idee hierover. In algemene zin.
Hartelijk dank. Wenst iemand van u verder nog het woord over dit onderwerp? Dat lijkt me niet het geval. Krijgen we de beantwoording door wethouder Crossmeijer.
Voorzitter, allereerst over de opbouw van de cijfers zoals die in het onderhavige stuk zijn neergelegd. Daar is ook aangegeven van dat daar voor een deel ook een indicatie van is gegeven. Omdat we op dit moment niet in zijn volle omvang kunnen overzien wat de consequenties van deze afschuwelijke ramp zijn. Hoe lang de nasleep daarvan zal gaan duren en ook dus wat de financiële consequenties zijn. Op basis van eerste aannames en op basis van een aantal rekeningen die al wel zijn ingediend, zijn wij tot de opstelling gekomen zoals die nu voor ligt, waarbij inderdaad één onderdeel van de nazorg, het grootste onderdeel van de nazorg, niet is meegerekend. En dat heeft geleid tot bijvoorbeeld de brief die wij nog hebben nagezonden en waar wij terzijdertijd, als we ook meer grip op de zaak hebben en ook overzicht hebben van wat de financiële consequenties zijn, dat we dan op dat moment A, verantwoording afleggen aan uw raad over de besteding van die 475.000 die nu gevraagd wordt en van waarvan wij hopen dat u die beschikbaar stelt. En dan kunnen we ook nog beter onderbouwd op dat moment aangeven of we die 125 dan wel nog meer nodig zijn dan wel dat het met minder kan. Als het gaat om de inhoud van het plan, en de heer Kloos heeft gevraagd van wat is nazorg dan? Nazorg moet u inderdaad in een heel breed perspectief zien. Dat gaat in de eerste plaats om de direct nabestaanden. U kunt zich voorstellen dat dat gewoon een diep traumatische ervaring is waar steun in verleend moet worden. En wat op onze weg ligt om die steun ook te verlenen. Vervolgens is als eerste de post brandweer Eelde aan bod, om daar de nazorg te regelen. Maar u kunt zich ook voorstellen dat in de brede zin de hele brandweer hier toch hinder van ondervindt. En dat er mogelijk nazorg nodig is. En dat valt er allemaal onder. Ook ten aanzien van eigen personeel, voor zover dat nodig is. En we gaan daar niet aanbod gestuurd, maar we gaan daar echt vraaggestuurd op reageren. Maar wij vinden wel dat we met alle zorg en ruimte moeten zorgen dat we dat traject ook kunnen volbrengen op het moment dat zoiets zich aandient. En vandaar dat we gezegd hebben, nou, we nemen dat hele traject in zijn volle omvang mee. We hebben afgelopen maandag ook uitvoerig gesproken met oud-burgemeester Pop van Haarlem, die een vergelijkbare ervaring heeft gedaan. En ook op basis van de afwikkeling van die naargeestige kwestie heeft ons alleen maar gesterkt dat in het totaalbedrag waar we dan nu mogelijk over spreken, 4,75 als krediet en mogelijk dan naar 6 ton doorgaand, dat alleszins realistische cijfers zijn op basis van de ervaring zoals die zich in Haarlem hebben gemanifesteerd, waar in 2003 ook 3 brandweermannen noodlottig aan het einde van hun leven zijn gekomen. En als het gaat om het zoeken van middelen uit andere bronnen, daar hebben we van gezegd, daar blijven we ook nog naar kijken. Maar daar zijn we absoluut niet optimistisch over. En wij moeten nu onze zaken regelen en dat betekent het krediet beschikbaar stellen. Wij zullen daar waar mogelijkheden zijn ook proberen aanspraak te maken op middelen die elders verkregen zouden kunnen worden. En een suggestie om dat ook in brede zin nog eens bij de VNG aan te kaarten of je ergens een soort van rampenfonds. Ja, ik wil daar nog best eens over nadenken. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat we niet voor niets een eigen algemene reserve calamiteiten hebben. Die juist ook voor dit soort dingen zijn bedoeld. Nou, tegen die achtergrond wil ik daar best ook mijn uiterste best voor blijven doen. Om te kijken van daar waar we ondersteuning kunnen vinden, dat we daar ook absoluut dankbaar gebruik van maken. Nog een laatste opmerking als het gaat om het niet onderbouwen van de bedragen. Nogmaals, dat is terecht. Tegelijkertijd, u mag erop vertrouwen dat alle uitgaven die wij gaan doen, dat die ook verantwoord worden. En ook de plannen zoals die ten grondslag liggen aan deze bedragen, die hebben ter inzage gelegen en die liggen wat mij betreft nog steeds voor u ter inzage.
Ik dank de wethouder. Geeft dit nog aanleiding om te reageren? De heer Kloos, ga uw gang.
Ja, voorzitter, ik ben heel blij met in ieder geval dat de portefeuille van aangeeft dat de nazorg in zijn totaliteit vrij breed wordt weggezet. Dat het ook voor de nabestaanden is. En ik wil benadrukken dat men daar zeer coulant mee omgaat. Na deze vergadering kom ik nog even bij u om even wat zaken met u recht te zetten naar aanleiding van wat hier dus besproken is.
Dank u wel. Wens nog verder iemand van de leden het woord? Dat lijkt me niet het geval. Dan neem ik aan dat u geen stemming vraagt en dat u kunt instemmen met het forteren van het gevraagde krediet. Dan is al dus besloten. Dat brengt ons bij agendapunt nummer 8. Dat betreft een voorstel over de modernisering van de wet sociale werkvoorziening. Wie van u vraagt daarover het woord? Mevrouw Brinkman, Partij van de Arbeid, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Nu de regie van de WSW wordt overgenomen door de gemeenten, doet u samen met de gemeente die onder de ALS kon vallen een aantal voorstellen. En met de meeste voorstellen zijn we het best eens. Waar we echter toch wat moeite mee hebben is de prioritering. In uw voorstel komen eerst de jongeren van 7 tot 27 jaar aan bod, die begeleid willen en kunnen werken. Dan de overige WSW geïndiceerd, die begeleid kunnen en willen werken. Dan de overige jongeren onder de 27 jaar en dan de overige WSW geïndiceerden die op de wachtlijst staan. In deze prioritering verbazen ons twee punten. Waarom staan de overige jongeren onder de 27 jaar in deze prioritering? Zijn die mensen überhaupt arbeidsgehandicapt? En ten tweede, waarom staan de overige WSW geïndiceerden, dus de mensen die alleen maar bij de WSW terecht kunnen en niet kunnen of willen werken buiten de WSW, waarom staan die helemaal onderaan? Want juist met een dergelijke prioritering komt deze laatste groep helemaal niet meer binnen en dat is nu juist de groep waar de WSW uiteindelijk altijd voor bedoeld was. We zullen toch denk ik moeten accepteren dat niet iedereen met behulp van begeleid werken of werken tot werken op de reguliere arbeidsmarkt in staat is. Ons inziens wordt de WSW op de hier voorgestelde manier uiteindelijk wel meer een instelling voor reïntegratie, hulp en begeleid werken en een soort fictieve werkgever. En daarmee wordt de WSW als organisatie die zelf werk verschaft aan mensen die op geen enkele manier op de vrije markt kunnen functioneren, op termijn een soort sterfhuisconstructie. En wij vragen ons af of dat gewenst is. Graag een reactie.
Ik dank u voor uw bijdrage. Zijn er nog andere bijdragen? De heer Rietkerk, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Allereerst even, de modernisering van de WSW zal ook onderwerp zijn in een vergadering van het algemeen bestuur van Alescon. Maar dat zal nog komen. Ik wil even duidelijk maken dat ik vanavond het woord voer namens de fractie van GroenLinks. En eventuele punten die hier in de raad naar voren komen, kan ik dan ook meenemen in het bestuur van Alescon. GroenLinks is blij dat de 6 betrokken gemeentes tot overeenstemming zijn gekomen over de invulling van de modernisering van de WSW samen met Alescon. En dat het ernaar uitziet dat Alescon op deze manier ook weer weerstandsvermogen kan opbouwen. GroenLinks onderschrijft ook het streven om mensen die dat kunnen en willen werk te geven buiten de muren van de WSW. Deze notitie legt daar ook zeer sterk de nadruk op. We moeten ons wel realiseren dat voor een groot deel van de populatie waar we het over hebben, die stap niet gemaakt zal kunnen worden. En ook daar moeten we ons voor blijven inzetten. Dus laten we ons niet helemaal blind staren op de beweging van binnen naar buiten. Ook de plaatsingsvolgorde die al door de PvdA is genoemd, baart ons wat zorgen. En we begrijpen dat we te beperkte middelen uit Den Haag krijgen om die wachtlijst echt weg te werken. Maar tegelijk zien wij ook dat dit voor een deel van de wachtlijst zou kunnen betekenen dat zij in een vrij uitzichtloze positie zouden komen. graag wat toelichting op deze plaatsingsvolgorde en de keuzes daarin, die daarin gemaakt zijn.
Ik dank u zeer. Zijn er verder nog woordmeldingen? Mevrouw Van den Berg van fractie D66, gaat uw gang.
Ja, twee opmerkingen hierover. Dat is een lijvig stuk wat we goed bestudeerd hebben. Maar één aspect wat ons zeg maar in de oplossing met de zes gemeenten samen goed bracht. Ja, ik moet even kijken of ik nou wel zelf aan het woord ben. Maar dat klopt niet. Nou ja, dan hebben we nog een steunfractielid, hè? Ja. Het namelijk dat u van plan bent om een beroep te doen op de solidariteit van de deelnemende gemeente. Omdat de samenstelling zeg maar, van degene die aanspraak kunnen maken volgens dan de volgorde die net naar voren is gekomen. Toch ja, heel wisselend is per gemeente. En ze zegt ja, wij doen ons een beroep op de solidariteit van de deelnemende gemeente. Nou, dat klinkt heel positief, maar ja, we vragen ons af. Ja, hoe doet u dat? Want het lijkt me best lastig als jij bepaalde groepen hebt die je graag in bod wil laten komen. En de anderen die zeggen, ja, maar wij eerst. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En voor de rest, ja, de cliëntenparticipatie, want daar moet ook nog een verordening voor komen. En u heeft een advies gekregen, of tenminste een bespreking gehad op 4 juni. Dus onze vraag is, wat is er uit die bespreking gekomen? En wanneer komt die cliëntenverordening?
Dank u wel. Iemand verder nog die het woord verlangt over dit onderwerp? Dat lijkt mij niet het geval. Dan geef ik het woord aan wethouder Astis die daarvoor met knoopje dicht naar voren komt.
Goed, eerste vraag over de wachtlijstprioritering. Kijk, de situatie is, en dat zal ik wel zo blijven, dat het aantal WSW-plekken in Nederland gelimiteerd is. Er is geen ruimte voor meer plekken. Er is een nationaal plafond afgesproken. En per WSW-bedrijf is dat een toegewezen. Nou, als je dat kent, en daarnaast de situatie dat zeg maar de WSW geïndiceerden voor 98, dacht ik, voor een bepaalde periode niet verplicht kunnen worden om begeleid werken te accepteren, dan krijg je een soort spanningsveld. Dus dat houdt in dat je eigenlijk zegt, we hebben al heel veel mensen binnen zitten en eventueel gedetacheerd. En het is belangrijk dat wij, willen wij onze taakstelling ten aanzien van begeleid werken, want ook die eis wordt gesteld, de toekomst halen. Dat is belangrijk dat we dus met name de mensen die dat kunnen zo snel mogelijk op dat traject zetten. Want die zijn in principe, komen die ook in aanmerking voor zelfstandigheid op termijn, hopen wij.
Ik onderbreek u even, wethouder. De heer Bollehuis is toch gegroeid tot een zeer machtig man. Want hij wordt bij vele sprekers opgevoerd, hij heeft nog niet gesproken. Maar dit is natuurlijk toch buitengewoon knap. Gaat u verder.
Ik ben nu nieuwsgierig. Oh. Goed. Dus dan krijg je een zaak van hoe ga je dat nu doen. En we hebben tegelijk al het beleid dat probeert iedereen die op een wachtlijst staat wel aan het werk te krijgen. Via andere middelen. Dus het is niet zo dat die mensen stil thuis duimen hoeven te draaien. Maar we hebben gezegd van nou, gezien de mogelijkheden, de ruimte die er is in de lange wachtlijst. Moeten we dus kijken wie zijn het meest kansrijk en waar hebben we, wat vinden we het belangrijkste dat mensen, met name jongeren, zo meer mogelijk langdurig op een wachtlijst staan. Want die moeten ook nog een heel langdurig traject in hun leven door om als het ware werkervaring op te doen en zelfstandigheid te krijgen. Dus in die zin is dat denk ik een hele functionele overwogen keuze. Want nu is het gewoon wie het eerst op de lijst staat, die komt het eerst. En heel vaak zien we dat mensen, als we die benaderen, dat die dan eerst geen gehoor geven en dat soort zaken. Dus dat ouderwetse principe van het eerst komt, eerst maalt, denken wij dat het niet functioneel is. Dus vandaar dat we die keuze gemaakt hebben. Maar het is dus niet zo dat we zeggen van, je zit onderaan de prioritering en je hebt geen kans op dat je aan de werk kunt. Dan proberen we via andere middelen, via andere fondsen, mensen als het ware toch uitzicht op arbeid te geven, maar vanuit een andere optiek. Omdat wij moeten roeien met de grenzen en de budgetbeperkingen die we hebben. Dus dat is eigenlijk de gedachtegang die erachter zit. Datzelfde geldt ten aanzien van solidariteit. Er zijn gemeenten bij, en zo moet u dat uitleggen, die historisch gezien veel mensen in de WSW hebben die onder de oude categorie vallen, dus in principe qua loonkosten duur zijn. Dat houdt in dat je dus een heel ander verhouding krijgt. We hebben gezegd, dat doen we niet. We gaan ook uit van gemiddelde prijs, heeft u kunnen zien, die vier categorieën. En die tellen we op om te voorkomen dat je strijd krijgt over wie gaat voor. Ook met wachtlijstbeheer. Je moet een beetje voorkomen, dat geeft oneigenlijke frictie. En dat is ook niet bevorderlijk voor de plaatsing. Dus we denken van we hebben er belang bij dat daar een zekere flexibiliteit in zit. En dat de Lescon ook daardoor in staat is om op een adequate manier zijn personeel in te zetten. Dat zijn de gedachtegangen. Plus, het heeft consequenties natuurlijk voor wat wij moeten betalen. Maar als je dat over het grote geheel bekijkt en over zo'n getal middelt, dan zijn die verschillen niet zo groot. Dus wij zeggen, dat is best haalbaar. Ga niet te veel uitsplitsen, dat is eigenlijk de motto. Want dan maak je het onwerkbaar, dan maak je de administratieve organisatie nodeloos ingewikkeld. En je krijgt dan steeds discussie over waarom die wel en die niet. Nou, dat bevalt het niet, de samenwerking om het uit te drukken. Dat zijn de motieven die hier aan de grondslag liggen. Cliëntenparticipatie, dat moet per gemeente geregeld worden. Dus dat moeten wij hier lokaal regelen. In de gemeente. En dat komt pas in het najaar. Dus daar moeten wij met onze eigen zeggenschap en adviesraden regelen. En er komt een apart voorstel voor. Maar de bedoeling is dat het waarschijnlijk samengaat sowieso met de cliëntenadviesraad die we al hebben.
En het advies van de cliënten, of tenminste de bespreking van 4 juni, heeft die ook iets opgeleverd?
Geen terugkoppeling van gehad. Volgens mij bekend op dit moment.
Dank u wel, wethouder.
Voorzitter.
Zijn er nog vragen? Mevrouw Beekman, gaat u gang.
Mijn vraag over de cliënten onder de 27 jaar. Dat zijn volgens mij geen mensen die tot de doelgroep van de WSW-indiceerden behoren. Die onder 3 vallen.
De wethouder.
Ja, dat zijn mensen die al in aanmerking komen voor binnenwerk. Zo moet u dat zien.
Binnenwerk?
Ja, dat houdt in dat je die is niet in staat zijn begeleid werken of gereduceerd werken. Dus de zwaardere categorie qua indicatiestelling.
Maar zijn die überhaupt geïndiceerd? Want dat staat er niet bij.
Ja, die zijn wel geïndiceerd. Al die categorieën zijn geïndiceerd.
Oké.
Dank u wel. Zijn er verder nog woordmeldingen over dit onderwerp?
Ik wil de tweede termijn nog wel.
Wilt u de tweede termijn nog gebruiken? Ja. Gaat u gauw.
Want ik vroeg me even af, die groep 4 waar ik het over had. Hè, dus de mensen die al langer op de wachtlijst staan en die nu onderaan staan op de prioritering. U zegt, we hebben eigenlijk geen mogelijkheden, want we hebben een beperkt aantal plaatsen voor de WSW. Dat betekent dus in de praktijk dat de mensen waarschijnlijk, u zegt, we hebben andere mogelijkheden. Maar het zijn natuurlijk wel mensen die aangewezen zijn op de WSW. En ik vraag me af of die mensen ook met behulp van die fondsen, voor begeleid werk en dergelijke, aan de bak zullen komen. En ik vroeg mij af, is het ook handig om, juist met name voor die categorie, om ook naar de staatssecretaris, die kennelijk ook daar onderzoek naar doet, aan te geven dat we met het huidige aantal mensen, plaatsen, de mensen die daarvoor in aanmerking zouden komen, niet kunnen bedienen. Bent u ook nog van plan om daar een beetje aan de bel te trekken, om het zomaar eens uit te drukken?
Oké, zijn er voor de tweede termijn nog anderen die het woord willen? Want anders dan geef ik het woord. Ja, niet? Ja, korte bespreking. Gaat allemaal lukken. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, de discussie met de staatssecretaris, ook met de vorige staatssecretaris, wordt al jaren gevoerd. Dus dat zit potdicht. De staatssecretaris heeft juist een andere weg gekozen. Er is een commissie ingesteld die al die regelingen moet bekijken en liefst integreren. Staatssecretaris heeft ook gezegd dat er historisch gezien een scheve verdeling over Nederland is. Dat houdt in dat het noorden in verhouding meer plaatsen heeft dan het westen van het land. Dat heeft te maken met de hoge werkeloosheid waarschijnlijk in het verleden. Dus dan zie je toch dat er verschuivingen zijn ontstaan. Dus dat wordt ook gecorrigeerd. Dus je mag toch verwachten in de toekomst dat zelfs Alesco minder plekken krijgt als nu. Dus dat is ook een beweging. Dus eigenlijk zit er geen beweging in en we wachten het rapport van de commissie af en dan komt wel eens een complete stelsel in zien komen. Maar dan wachten we af.
Dank u wel. We hebben twee termijnen gehad. Wenst iemand van u over dit onderwerp stemming? Dat lijkt niet het geval. Dan ga ik ervan uit dat u met algemene stemmen kunt instemmen met de voorgenomen besluiten. En dat is dan bij deze gebeurd. Wij komen bij agenda punt 9. Dat betreft de vaststelling van de deelverordening evenementensubsidies. En daarbij is al aangekondigd, gevoegd, een amendement van de fractie van Leefbaar Tinalo. En daarom lijkt het mij ook wel in orde wanneer ik begin met de fractie van Leefbaar Tinalo het woord te geven. Anderen kunnen daarna volgen.
Fantastisch, voorzitter. Ik had liever 19, want dan was je snel klaar in die zin. Want ik had de zaak opgebouwd als een soort drietrapsraket. Nou, het eerste trap is dan het abonnement voor de voorliggende subsidieverordening. En voor alle duidelijkheid, het amendement is geen initiatiefvoorstel en hoeft dus niet als apart onderwerp geagendeerd te worden. Dit hoort specifiek bij het verhaal over de subsidieverordening thuis die voor ons ligt. En toch hebben we ervoor gekozen u ook deze toe te sturen, zodat u hier in ieder geval kennis van hebt kunnen nemen. Nou, de meesten hebben dat. Uiteindelijk het amendement is ook al vooruitgestuurd. Ik neem aan dat een ieder die heeft ontvangen via de G4, via de stukken. Kijken of we de goede nemen. Dat is dan, het gaat dan om een tekstvoorstel. Het nieuwe artikel 7, die we ook zouden we graag toegevoegd willen zien. Het is het voorstel tot vaststelling van de deelverordening evenementsubsidie te wijzigen en die je voegen. Dat in deze verordening na artikel 6 een nieuw artikel wordt ingevoegd en wel luidt artikel 7 subsidie in geval van afgelasting evenementen. En dat is opgebouwd in 4 elementen. 1. Subsidie kan ook worden verleend in verband met het afgelasten van het evenement, indien de afgelasting van het evenement heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een omstandigheid die in redelijkheid niet aan de subsidieaanvrager verweten kan worden. En 2. Een aanvraag tot het toepassen van artikel 7.1 moet worden ingediend uiterlijk binnen 10 weken na afgelasting van het evenement. En 3. Het is in overige artikelen bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstig toepassing. En 4. Aanvragen tot toepassing van artikel 7.1 betreffende evenementen die in het jaar 2008, maar voor de inwerktrekking van deze verordening zijn afgelast, moeten uiterlijk worden ingediend binnen 10 weken na de inwerktreding van deze verordening. En dan krijg je punt 2, dat is dan de vernummering van het artikel. Als dit zou worden overgenomen, dan is het voorstel tot vaststelling van de deelverordening evenementensubsidie te wijzigen door de oorspronkelijke artikelen 7, 8, 9 en 10 te vernummeren tot respectievelijk 8, 9, 10 en 11. Nou, ik heb er nog een toelichting bij gegeven, maar ik bespaar u die verder. Ik neem aan dat iedereen, hebben we zo'n 14 dagen of 3 weken voor die tijd heeft mij dat ontvangen. Ik heb hier het getekend exemplaar, dus mijn maatje die brengt hem eventjes keurig netjes naar de G4.
Ik dank de heer Kloos voor zijn bijdrage en ook maatje.
Ja, ik heb vele maatjes. Dat weet ik met meneer Kouwert.
De heer Van Bombergen, ook bedankt. En wie van u wenst over dit onderwerp verder het woord? De heer Rietkerk van de fractie van GroenLinks, ga uw gang.
Dank u, voorzitter. Ik wilde nog even in herinnering roepen dat het fractie van GroenLinks was die in de vorige vergadering vroeg om dit punt naar de bespreekagenda te verplaatsen en dat daarna pas het voorstel van Leefbaar Tinalo is gekomen.
Ik moet even corrigeren, we gaan natuurlijk niet vlieg afvangen, maar ik kan u vertellen dat wij al anderhalve week eerder bij de G4 het al had ingediend. En de G4 kan dat beamen.
Dat heb ik niet kunnen zien. Dus.
Nee, u ziet van mij niet.
Deze opmerking laat ik voorbij gaan. Goed, over het onderwerp dan. Een prima initiatief om het toekennen van subsidies aan evenementen voortaan binnen duidelijke en heldere kaders te laten plaatsvinden. GroenLinks is van mening dat het toekennen van deze subsidies gebruikt zou moeten worden om een evenwichtige evenementenagenda na te streven. De positieve uitstraling van evenementen moet goed gespreid worden over de gehele gemeente, over het hele jaar en over de verschillende type evenementen die er zijn.
De toekenning van grote subsidies aan het NIC en de wielerzesdaagse laat eigenlijk zien hoe het volgens ons niet moet. Beide subsidies slokken vrijwel het gehele subsidiebudget voor 2008 en de helft van 2009 op. En wij vinden dat het een eenzijdige besteding is die eigenlijk wat positieve uitstraling betreft helemaal terechtkomt in Zuid-Laren en bij de Prins Bernhardhoeve. We stellen daarom voor om een wijziging in artikel 5.5 door te voeren. Want daarin staat eigenlijk dat wie het eerst komt met een aanvraag ook het eerst maalt en het eerst een toekenning zou kunnen krijgen. En dat verhindert eigenlijk dat je een goede afweging kan maken voor een evenwichtige agenda. Wij zouden de tekst van artikel 5.5 willen vervangen door subsidies aanvragen kan alleen vooraf en per half jaar, zodat daarna een keuze gemaakt kan worden uit de verschillende ingediende evenementen. En dan geldt dus inderdaad niet meer wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Deze wijziging hebben wij ook voorbereid in de vorm van een amendement, maar ik hoor graag eerst de reactie van het college en dan kunnen we in tweede termijn altijd nog het amendement indienen indien nodig.
Dank u, heer Rietkerk. Zijn er verder nog woordmeldingen over dit onderwerp? Mevrouw van den Berg, D66, gaat uw gang.
Ja, we hebben al een hele lange tijd zitten wachten op deze verordening. Want ja, het is met stomen en kokend water dat er opeens in het najaar een bedrag van, wat was het, 20.000 euro en dan 17.500 euro is toegekend, inderdaad, naar de Prins Bernhardhoeve. En ja, en daarna moest er dan een verordening komen om dat allemaal recht te breien. En daar denk ik dat artikel dat GroenLinks nu naar voren brengt ook daarmee te maken heeft gehad. De volgorde van binnenkomst is dus heel vreemd, want we hebben nu ook pas een brief gekregen waarin dan die uitleg is gegeven over de garantstelling van de wielerzesdaagse en de subsidie van NIC op 8 mei, terwijl de brief al opgesteld is op 4 december 2007. Dus op zich heel vreemd. Maar goed, nu de subsidieverordening. En meneer Rietkerk van het GroenLinks naar voren heeft gebracht, daar kunnen wij ons wel in vinden. Om in ieder geval gelijkmatig en ook ja, zeg maar eerlijk te verdelen. En wat Leefbaar naar voren heeft gebracht, daar willen we zeg maar bij punt 10 verder over praten. En niet naar aanleiding van dit agendapunt. Omdat we het amendement hierin niet steunen.
Dank u wel. Mevrouw Blinkman van de fractie van de PvdA.
Ja, voorzitter. Wij hadden vorige keer op zich prima gevonden als het op dat moment vast de deelverordening was aangenomen. Op zich vinden we het een prima verordening. De aanvulling overigens van GroenLinks klinkt ons, voor zover we dat even hebben kunnen kortsluiten, maar dat is maar zeer beperkt, niet zo gek in de oren. En wat betreft het amendement van Leefbaar, ja, daar zijn we wat minder enthousiast over. We hebben een vraag aan het college daarover. We hebben zelf de indruk dat het artikel 7 uit de verordening op zich best ruimte genoeg geeft om een aantal zaken die onbillijk zijn of onbillijk lijken te zijn of te worden doordat er allerlei kosten moeten worden gemaakt, om die in het kader van dat artikel toch misschien op een of andere wijze, bijvoorbeeld een incidentele subsidie achteraf, in het kader van dat artikel kunnen worden geregeld. Ik zou het college graag willen horen of die op die manier een ruimhartig naar de toepassing van dat artikel zou willen kijken. Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. Verder nog woordmelding de heer Van S, fractie gemeentebelangen.
Ja, ze hebben nu even kort gereageerd op het voorstel van GroenLinks. Nou, daar kunnen wij op zich wel in meegaan. Ook wij hadden bij onze besprekingen binnen het fractieoverleg. Vergelijkbare argumenten ten opzichte van de verdeling die heeft plaatsgevonden. En we kunnen ons wat dat betreft dus heel goed vinden in het amendement. Ik moet zeggen dat ook de denkwijze die de fractie van Leefbaar hanteert, ons op zich niet onsympathiek voorkomt. Ik ben wel benieuwd naar het antwoord van het college op de vraag van mevrouw Brinkman van de Partij van de Arbeid. Van in hoeverre de huidige artikel 7 voldoende mogelijkheid zou bieden. Maar we staan op zich niet meteen onwelwillend tegenover het amendement van Leefbaar.
Bijdrage. En dan kijk ik even. Mevrouw Hofstra, gaat uw gang. Fractie VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben als gemeente al een evenementenbeleid, ofwel afspraken voor het organiseren van evenementen in goede banen te leiden. En nu wil de gemeente dus ook op meer structurele wijze dan tot nu toe het geval is de financiële ondersteuning bieden in de vorm van subsidieverstrekking. Dat is aanleiding geweest voor deze deelverordening evenementensubsidie. VVD-fractie vindt het vooral belangrijk dat hierbij dan sprake is van duidelijke en transparante spelregels, waarbij allen die een evenement organiseren gelijkwaardig worden behandeld in hun aanvraag. Voor de VVD-fractie is deze verordening helder. Het is een ruim kader, een goed kader voor gelijkwaardige behandeling, met daarbinnen voldoende ruimte voor individuele toepassing, voor maatwerk dus. Dus ook ruimte voor bijvoorbeeld geografische spreiding, zoals door GroenLinks is aangegeven. Taken die wat mijn fractie betreft vallen onder de uitvoerende verantwoordelijkheid van ons college. We zullen het voorstel van het college dan ook steunen. We hebben nog wel een vraag. In artikel 6 lid 3 wordt gesproken over een garantiesubsidie. We hebben als VVD-fractie deze subsidie zo geïnterpreteerd dat er slechts dan wordt gesubsidieerd als blijkt dat dit voor het dekken van de kosten ook daadwerkelijk nodig is. Of met andere woorden, dat de gemeente geen evenementen subsidieert die commercieel voordeel opleveren voor de organisator, die dus uiteindelijk meer opbrengen dan dat ze hebben gekost.
Voorzitter, bij interruptie. U geeft aan, want u brengt het verhaal dus nu van daar waar dus een particulier initiatief is, hè, waar ook geld verdiend wordt. Hè. Dus, ja. Een grotere interruptie. En daar kijk ik toch ook wel even naar, ondanks dat natuurlijk een zesdaagse. Ja, dat is wel iets van ook wordt gevoed door de bedrijven. Je kijkt naar het NIC, hè, daar wordt geloof ik 20.000 euro aan gesubsidieerd. Dan die 17.000 of 18.000 voor de zesdaagse. En dan blijft er nog 2.000 over en dat is dan. Nou, en op dat moment was dan de door vrijwilligers georganiseerd en dat was dan het pijnpunt. Van onder andere de VVV hier in Vries, die het evenement, en dat was ook een internationaal motorseizoen, die werd daar geopend, het grasbaanrace. En op datzelfde moment werd dat wel georganiseerd door allemaal vrijwilligers. En het enige wat er toen werd gevraagd is van, nou, het ging niet door. En dat waren de elementen van die zij niet in de hand hadden. Nou, op dat moment ging het dan over de legers in die zin, om die dus te subsidiëren. Kijkt u, wilt u daar op een of andere manier ook meer aandacht aan schenken? Want u hebt het alleen maar dus over evenementen die dan geld opleveren.
Het lijkt mij een heldere vraag. Het was ook een wat langer gestelde vraag, maar dat moet af en toe kunnen. Mevrouw Hofstra, ga de gang.
Even kijken. Het voorstel, ja, ik werd even in de war gebracht door vraag en interruptie. En ik zit even met de link tussen agenda punt 9 en agenda punt 10. Ja, precies. Dat doe ik mijn uiterste best voor. Kijk, het voorstel zoals dat door de fractie van Leefbaar is gedaan, is in onze ogen te ruim. Het heeft een te groot, te ruim open einde. En wij kunnen dat financieel niet goed overzien. Wat ons betreft maakt het voorstel zoals u dat heeft geformuleerd in het amendement de spelregels onduidelijker. En bemoeilijkt het de situatie om de aanvragen gelijkwaardig te behandelen. Wanneer is er sprake van eigen verantwoordelijkheid, wanneer niet meer? Wanneer is er sprake van overmacht bij afgelasting en wanneer niet? Dus dat maakt vergelijking wat lastiger. Bovendien zijn wij groot voorstander van eigen verantwoordelijkheid en ook voor vrijwillig uitgevoerde activiteiten. Wij stellen ons op het standpunt dat wij de voorstellen van Leefbaar niet zullen steunen. En het voorstel van GroenLinks Dat lijkt ons ook wat weinig flexibel door te zeggen, op zich zijn we het wel eens met geografische spreiding, maar het voorstel zoals u dat heeft geformuleerd, voor één keer per half jaar aanvragen, daar heb ik wat moeite mee. De kracht van deze verordening zoals die hier nu voor ligt, biedt denk ik voldoende ruimte om individueel maatwerk te leveren. Tot zover onze bijdrage, meneer de voorzitter.
Ik dank u zeer voor uw bijdrage. En tenslotte geef ik het woord in de eerste termijn aan de fractie van het CDA, de heer Kremers.
Voorzitter, het CDA had in eerste instantie helemaal niet de behoefte om hierop te reageren. Want hoe je het ook bent of keert, het is een deelverordening. We hebben al een verordening. We krijgen er nog eens een keer eentje bij. En waarom? Omdat het in het verleden soms geleid heeft tot enige onduidelijkheid en ad hoc acties. Nou, dat past wat ons betreft precies in het leveren van maatwerk. En voor ons hoeft eigenlijk een hele verdere inkadering niet. De uitvoering van dit soort zaken is een collegeverantwoordelijkheid. En ik denk dat het college achteraf keurig netjes kan aantonen hoe men met de subsidiegelden op basis van de subsidieverordening is omgegaan. En dan kunnen wij als raad heel helder vaststellen in hoeverre dat binnen het beleid is gebeurd. Als ik bijvoorbeeld ook even kijk naar het voorstel van GroenLinks. Stel nu, in uw voorstel, in uw geval, stel dat we er meegaan en je krijgt een evenement waarbij een sponsor zich plotseling terugtrekt. Als we mee zouden gaan in uw voorstel en we zouden bij wijze van spreken het eerste half jaar al de subsidiegelden moeten verdelen, om het zo maar te zeggen, dan zou dit evenement misschien daarna niet meer door kunnen gaan, omdat onze subsidiegelden op zijn. Nou, wij vinden het passen als een collegeverantwoordelijkheid om daar dan met maatwerk op te kunnen reageren. En dan vinden wij eigenlijk dat uw voorstel een voorstel is die te veel inkadering geeft. Dus,
voorzitter,
we zien geen reden om GroenLinks te steunen in hun voorstel om dat van tevoren al helemaal vast te stellen.
Dank u. Ja, ik begrijp nog niet helemaal de redenatie van het CDA. Op het moment dat je aanvragen krijgt voor een half jaar vooruit, kun je een keuze maken. En er wordt subsidie verleend op basis van een maximale garantie. En als dan de exploitatie van een evenement niet rondkomt door een sponsor die zich terugtrekt, dan is dat het risico van de organisatie en blijft de subsidie maximaal zoals de gemeente die heeft toegekend. Dat is de strekking van het huidige kader wat wordt geboden.
Van wethouder Vrielink. Ja, ik moet u dat even uitleggen. Bij interrupties druk ik niet op het knopje, want dan gaat het beeld steeds verspringen. Gaat u gang, wethouder.
Ja, voorzitter. Ik constateer dat eigenlijk over de grote lijn van deze verordening niet zoveel verschil van mening bestaat, maar ik heb enkele voorstellen voor verfijning gehoord en verder ook nog een paar vragen die ik zal proberen te beantwoorden. In de eerste plaats, in de richting van de woordvoerder van de fractie van GroenLinks. Ik was even een beetje verrast dat de invalshoek werd gekozen van, ja jongens, komt dat wel goed als je toevallig twee evenementen steunt die plaatsvinden in Zuid-Laren en dan ook nog in de Bernhardhoeve. Ik had toch echt een stille hoop dat een dergelijke specificatie 10 jaar na de herindeling echt tot het verleden zou behoren. Het is ook absoluut niet zo dat wij evenementen in andere dorpen niet ondersteunen. Alleen dat gaat niet via deze verordening, maar Bijvoorbeeld het bloemencorso, en kijk ik ook even naar de heer Van Es, want die maakte daar een paar jaar geleden een groot punt van richting het NIC. Het bloemencorso wordt door ons aanzienlijk ondersteund. Dat mag u niet onderschatten, maar dat wordt ook door deze verordening totaal niet beïnvloed. Dit gaat om specifieke evenementen met de meerwaarde die gevraagd wordt in dat betreffende artikel waar die criteria in staan, voorwaarden, subsidie, artikel 3... waar een aantal specifieke criteria voor dit type evenementen is verwoord. Dus, en dan moet het niet uitmaken, want dat staat uitdrukkelijk ook niet in de verordening, in welk dorp van onze gemeente dat plaatsvindt.
Er is een interruptie.
Het verbaast mij toch een beetje dat er dan dus kennelijk nog andere regelingen zijn om evenementen te ondersteunen met subsidie.
Dat kan u niet verbazen, maar dat staat in het stuk.
Maar hoe maken we dan het onderscheid tussen het Corso en de wielerzesdaagse? Dat is mij dan toch onduidelijk.
Kijk, er zijn door de historie verschillende gedragslijnen ontstaan ten aanzien van verschillende gebeurtenissen in deze gemeente. Wij zijn daar ook mee bezig om die meer naar de oppervlakte te halen, maar bijvoorbeeld via de afvalinzameling vindt in een aantal gevallen bij evenementen in deze gemeente een behoorlijke indirecte subsidiering plaats. Dat is op zich niet erg, maar het is een bepaalde gebruik maken van onze afvalfaciliteiten die eigenlijk in de vorm van een subsidie zichtbaar zouden moeten zijn. En nogmaals, laat ook duidelijk zijn dat bij het college geen enkel voornemen bestaat om dit soort subsidies ter discussie te stellen, maar wel om duidelijk te maken dat ze bestaan. Dus, maar goed, daarnaast zijn natuurlijk nog wel andere zaken die ook via andere lijnen gesubsidieerd worden. Maar als het gaat om de grote evenementen, waar dan ook deze verordening op ziet, dan valt in die categorie natuurlijk ook het Corso. En daar nemen wij als gemeente ruimschoots onze verantwoordelijkheid. Dan gaat het even om de vraag van, vind je het dan nodig om een bepaalde inperking nog in deze regelgeving aan te brengen door artikel 5.5 te wijzigen te vinden dat de aanvraag vooraf en per half jaar. Ja, ik denk dat je juist de beoogde flexibiliteit uit de verordening haalt en daarmee ja, toch weer een beetje beperkingen aanlegt die je nou juist niet wilde hebben. Dus ja, het college heeft geen behoefte aan die beperking en ik vraag ook aan de raad om die gedachtegang met het college te delen. Even kijken hoor. De mevrouw Brinkman die heeft mij met zoveel woorden gevraagd van is artikel 7 is dat een voldoende bepaling om onbillijkheden op te vatten. Ik vind van wel, u kunt voor wat betreft zijn toepassing die bepaling echt letterlijk nemen. Dat betekent ook dat die niet in bijster veel gevallen zal worden toegepast. Er zal echt sprake moeten zijn van een redelijk exceptionele voorval waardoor wij zouden kunnen concluderen tot een onbillijkheid. En ik zeg dat ook vanuit de juridische impact van deze bepaling. Die vergt een zware afweging die ook leidt in onder omstandigheden tot een toetsbaarheid door rechterlijke organen. Dus in die zin zit die controle er ook altijd nog op.
Mag ik dan even iets over vragen? U zegt kennelijk onbillijkheid, dan heb je ook te maken met toetsing. Hoe bedoelt u dat u niet zelf mag beoordelen dat u iets onbillijk vindt?
Als iemand er een beroep op doet en wij nemen als college in dat kader een beslissing en degene die dat beroep heeft gedaan is er niet mee eens, dan kan hij dat voorleggen aan de bezwarencommissie en aan de rechter.
Ga ik aan.
Dan heb ik een vraag genoteerd van mevrouw Hofstra. Het karakter van de garantiesubsidie. Ja, het is inderdaad zo dat er wordt een begroting ingediend. Er wordt een tekort voorzien in die begroting. Wij stellen ons als het ware garant voor betaling van een deel of het geheel van dat tekort. Maar als dat tekort zich niet voordoet, dan betalen wij niks. Dat wordt ook verder uitgewerkt in de Algemene Wet Bestuursrecht, die ook uitdrukkelijk het fenomeen garantiesubsidie kent en ook deze consequentie daaraan verbindt. Dus ja, eigenlijk heeft de heer Kremers op een fantastische manier samengevat wat ik ter ondersteuning en ter verdediging van dit voorstel verder nog had kunnen zeggen. Dus dat doe ik maar niet, voorzitter.
Dan danken wij wethouder Vrieling met assistentie van de heer Kremers. Dan komt de tweede termijn en ik zou met name de fractie van GroenLinks ook willen vragen dat als u overweegt om het amendement wel in te dienen, dat dan ook in de tweede termijn te doen. Wie van u wenst het woord in tweede termijn? Ik begin wederom bij de heer Kloos van ja, Leefbaar Tinalo.
Heel goed, voorzitter. Ja, ik ben wat verbaasd omdat het college in zijn totaliteit niet reageert op ons initiatiefvoorstel. Dus ook zij hebben hem vroegtijdig ontvangen, dus ik neem aan dat ze daar een oordeel over hadden, of in ieder geval een oordeel over uitspreekt. Ik wil toch even aangeven dat we dus wel spreken over twee zaken. We hebben evenementen die vallen onder het kopje toeristische en recreatieve zaken. En toerisme en recreatie. We konden nog net van de week hebben we nog een grote, hier in de Dagblad van Noorden stond er een prachtig stukje van oproep richting de bevolking van Tinalo om met evenementen te komen en wie het eerst komt die is maalt, want dat stond er in principe ook in. Nou, toen dacht ik van hoeveel is het dan? En er stond ook nog een bedrag in, er was nog 22.000 euro was er te vergeven. Nou, op een gegeven moment, je wist dat de wielerronde 16 of 18.000 euro even afgerond had genoteerd. Maar in principe, Nick, die heeft 20.000 euro ontvangen. En dat dacht ik allemaal uit de pot van 40.000 euro. Dus er bleef me eigenlijk maar 2.000 over. En dat was in ieder geval mijn berekening. En dan krijg ik een heel groot stuk in de Dagblad van Noorden, waarin het college dan aangeeft van nou, kom op met je ideeën. Want we hebben nog een heleboel geld. Maar dat heleboel geld was dan in principe maar 2.000 euro. Of je moet natuurlijk deze raad vragen om het bedrag dus aanmerkelijk op te krikken. Want dat zou uiteindelijk een voorstel vanuit de college moeten komen. Ik vind het jammer dat er verder geen support is ten opzichte van onze bijdrage ten aanzien van het amendement wat we hebben ingediend. Dat vind ik jammer, want in principe het is niet zo van dat het dan wat mistig wordt, zoals de VVD aangeeft, of dat het te ruimhartig is. Nee, het is echt een toevoeging waar je wat mee kan. En in ieder geval dus wel over nagedacht. En in principe zou het ook zo kunnen in die zin. Nou, dat vind ik dus jammer. Ten aanzien van het verhaal van GroenLinks, ja, kijk hoe je het bent of keert. Ik kan daar niet op tegen zijn, tenminste mijn fractie is zeker niet. Want op dat punt geeft het toch een bepaalde verruiming. Alleen, ik zit natuurlijk wel met het denken van wie gaat straks dan de criteria of wie gaat dan bepalen wie wel en niet de subsidie ontvangt. Hè? Want dat is straks wel een vraag. Of moet je daar een commissie voor oprekenen uit deze raad of een derde? Ik hoor het wel.
Ik dank de heer Kloos voor zijn bijdrage. Wie van u verder in de tweede termijn? Mevrouw Brinkman, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Ik vroeg de wethouder om of het college artikel 7 met enige ruimhartigheid zou willen of kunnen toepassen. Ik begrijp uit zijn antwoord dat hij dat eigenlijk niet van zins is, omdat hij juist aangeeft van nou alleen als het iets heel bijzonders is. Dus daarmee gaf hij onze fractie niet zoveel hoop dat daar enige ruimhartigheid mogelijk zou kunnen zijn. En hij beargumenteert dat onder andere door aan te geven dat hij te maken heeft met juridische kaders waarbinnen hij dus toch moet. Ja, u gaf dat wel aan.
Voor de duidelijkheid, het juridische kader is dat artikel 7. Als u zegt dat moet ruimer, dan maakt u dat kader ruimer.
Ja, precies. Maar als ik u vraag van wilt u dat kader wat ruimer toepassen, dan geeft u aan van nou, ik word dat toch liever alleen in hele bijzondere gevallen. En u geeft dan ook aan dat u met juridische zaken zit. U mag me dat straks nog even verduidelijken, anders heb ik het toch niet goed begrepen. Want ik kan me niet voorstellen dat het, als het aan het college is om eventueel een iets ruimere toepassing van het artikel aan te geven, waar u dan juridisch tegenaan zou lopen, wat dat dus problematisch zou kunnen maken. Ik wil daar graag zijn visie nog een keer over horen voordat wij onze oordeel geven. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Brinkman, de heer Rietkerk, fractie Groen, links.
Dank u, voorzitter. GroenLinks zal inderdaad het amendement indienen. Het is ons namelijk niet duidelijker geworden uit het antwoord van het college dat er zeg maar wordt onderschreven dat er een evenwichtige evenementenagenda zou moeten komen. Er is ook niet aangegeven hoe daar dan binnen de huidige regels en kaders aangewerkt zou worden. Er wordt gevraagd om flexibiliteit, maar het is niet duidelijk waar die flexibiliteit dan voor ingezet gaat worden. Dus daarom handhaven wij het amendement en zou ik dat nu inderdaad graag willen indienen. Het amendement luidt tekstvoorstel, de tekst van artikel 5.5 vervangen door de tekst als volgt. Subsidieaanvragen kunnen alleen vooraf en per half jaar ingediend worden, waarna een keuze gemaakt kan worden uit alle aanvragen die bijdraagt aan een evenwichtige evenementenagenda voor de gemeente Tinalo. Korte toelichting, hiermee geldt dus niet meer wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En kan subsidie beter aangewend worden om te komen tot een evenwichtige evenementenkalender voor de gemeente Tinalo.
Dank u wel.
Voorzitter, zal het met even voor mij.
Voorstel, even een moment hoor. Het voorstel doen vermenigvuldigen. En vervolgens geef ik het woord aan de heer Kloos.
Nou, even voor mij, even voor duidelijk. Op zich staan wij achter dat initiatiefvoorstel. Alleen ik zat even te denken van wie bepaalt nu en wanneer dien je dus een verzoek in. Want als bij 1 januari gaat een subsidie lopen, het eerste half jaar. Dus dan heb je altijd, dus zeg maar voor 31 december, zeg maar als het voor 2009 moet wezen, dan moet je het voor november 2008 hebben ingediend. Ik kan me iets voorstellen, want je moet ook tijd hebben voor de toekenning van die subsidie.
Maar stel voor dat de heer Rietkerk heel kort even op reageert, omdat we nu in de tweede termijn zitten en dan laten we het verder eerst even rusten. Ja?
Ja, ik denk dat het punt inderdaad klopt. Er zal natuurlijk een termijn moeten vastgesteld worden voor wanneer aanvragen dan moeten worden ingediend. We hebben gemeend dat niet in het in de tekst op te moeten nemen, omdat dat inderdaad een uitwerking is die het college verder vorm kan geven en gewoon duidelijk kan publiceren van wij verwachten aanvragen voor die en die datum voor evenementen die in de eerste helft van 2009 zullen plaatsvinden.
Oké, ik stel vast, het verhaal is duidelijk, de wethouder zal aanstonds ook reageren. Ik kijk even aan de andere kant of er nog voortmeldingen zijn. De heer Van Es en dan mevrouw Hofstra. De heer Van Es.
Ja, wij zijn ook niet overtuigd door het verhaal van de portefeuillehouder waarom het voorstel van GroenLinks niet zou kunnen. Inderdaad, door die halfjaarstermijn verlies je een stukje flexibiliteit. Dat zou kunnen. Je kunt niet meteen acuut inspringen op leuke initiatieven wellicht. Aan de andere kant, als bij het principe van wie het eerst komt, wie het eerst maalt, de eerste aanvragers een dusdanig groot beroep op het budget zouden doen, is het budget ook in één keer verdwenen. Dus dan ben je natuurlijk ook, kun je helemaal niet meer inspelen. Dus het argument val ik nog niet helemaal, moet ik zeggen. En voor de rest, ja. Ik zie het probleem ook niet echt als je het initiatief van Leefbaar zou toevoegen met hun artikel 7. Want daar staat eigenlijk dat het kan worden gegeven. En ook dan zul je maatstaven en criteria moeten aanleggen van wanneer je dat precies gaat doen enzovoorts enzovoorts. Dus ik zie het probleem met beide initiatieven niet om het niet in te voeren, moet ik zeggen.
Ik dank de heer Van Es en geef het woord aan mevrouw Hofstra van de fractie van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank aan het college voor de beantwoording en voor de bevestiging van de definitie van garantiesubsidie. Dat maakt ook dat er dus onzekerheid is over de daadwerkelijke uitgaven. Dat betekent bij elke toezegging dat een budget geclaimd wordt, wat wellicht achteraf blijkt niet helemaal gebruikt te hoeven worden. Dus dat betekent dat het amendement zoals dat voorgesteld wordt door GroenLinks feitelijk beperkend gaat werken. En dat er wellicht ten onrechte verzoeken moeten worden afgewezen, terwijl er uiteindelijk nog budget overblijft. Wij zullen daarom het amendement van GroenLinks niet steunen. Of mede daarom moet ik zeggen.
Dan vervolgens het woord aan de heer Kremers van het CDA.
Ja, voorzitter. Als je alle fracties zo hoort, dan valt in ieder geval op dat het PvdA graag ruimere kaders wil. GroenLinks wil vervolgens striktere kaders. Gemeentebelangen kan zich daar ook in vinden. En GroenLinks geeft tussen neus en lippen door aan geen vertrouwen te hebben in dit college. Dat dit college er zelf evenwichtig mee om kan en zal gaan.
Nou, dat voorzitter, zegt nogal wat die suggestie over de wijze wil ik waarop meteen even de kop indrukken.
U heeft het zelf letterlijk gezegd. U heeft gezegd, wij willen dit amendement graag indienen, we willen dit voorstel indienen om in ieder geval de gelegenheid te krijgen op een evenwichtige wijze, u heeft het woord zelf gebruikt, ik heb het opgeschreven, op een evenwichtige wijze met dit soort toekenningen om te kunnen gaan. Wij zeggen van het CDA, dit is een uitvoeringsaspect, dit hoort bij het college thuis en we kunnen achteraf controleren, dat is ook onze taak, in hoeverre dit college op een evenwichtige wijze met onze subsidiebeleid is omgegaan. Dus ik doe niet anders als u zelf herhalen.
U citeert mij nu goed, maar van een vertrouwenskwestie heb ik nooit gesproken en is ook geen sprake.
Nou, ik stel vast dat de heer Kremers een mooie samenvatting heeft gegeven.
Nou, ik was nog niet klaar hoor.
Voor iemand die eigenlijk het woord niet wilde voeren over het onderwerp is dat toch buitengewoon. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Want ik moet ook inderdaad nog aangeven in hoeverre we dan wel of niet het voorstel van GroenLinks zullen steunen. Nou, u zult begrijpen dat we dat zeker niet doen. Ten meer ook omdat wij van mening zijn dat dit weer te strikte regels zijn. Je daardoor juist belemmerd wordt om maatwerk te leveren. En het in onze idee ook niet past in de filosofie van dit college. En dan kijken we even naar de paarse krokodil om zelfs minder regels te willen en meer maatwerken te willen leveren. Nou, dit is wat ons betreft een beperking daarvan, moet je volgens ons niet willen. Dan even kijken naar het amendement van Leefbaar Tinalo. Eigenlijk past het in hetzelfde. We willen te veel dingen volgens ons regelen en we halen te veel bevoegdheid bij het college weg. En ook dat zal voor onze reden zijn om dat amendement niet te steunen.
Ik dank de heer Kremers ten tweede malen en geef tenslotte het woord aan mevrouw Van den Berg van de fractie van nog steeds D66.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de wethouder heeft het wel wat lastig gemaakt, want hij, ja, evenementen, ja, volgens deze verordening zouden alle evenementen hieronder moeten vallen, maar er blijken nog evenementen te zijn die op een andere manier subsidie krijgen. En dat maakt het gewoon wel heel lastig, want dan zou ik graag aan het college willen vragen van ja, maak eens een keer gewoon een overzicht op welke manier alle evenementen, en dan zou de Zuid-Laarder markten misschien ook ondervallen, gesubsidieerd worden. Want hebben we dit dan nog wel nodig? En ja, ik heb gewoon het idee, en de wethouder is er eigenlijk niet op ingegaan, dat deze hele verordening is ingestoken op grond van het feit dat er geld nodig was voor het NIC en voor de wielerzesdaagse. En natuurlijk is het positief dat we €40.000 per jaar zeg maar, geven, maar dan moet het ook helder zijn. En nou, inderdaad, wie het eerst komt en of wie het eerst komt, eerst maalt, nou dat blijkt al voor 2008 te zijn, want er is nog maar €2.500 over. En dat kan betekenen inderdaad dat er gewoon voor één evenement misschien maar geld is en voor de rest niet. Dus wij steunen wel het amendement van GroenLinks. Alleen we hebben wel daar vraagtekens bij van ja, dat half jaar. Dat moet wel precies bepaald worden, want je stelt niet voor niks een verordening vast. Het moet helder zijn.
Voorzitter Petrus.
Dank. De heer Kloos.
Vanaf D66, u geeft aan, en op zich dus krijgt van dat bedrag van dat er nog maar €2.500 is. Maar bent u dan ook voorstander? Want ik denk, en dan kijk ik toch met een scheef oog toch naar het college. Kijk, het college heeft per brief van 4 december 2007
voor het jaar 2008 en 2009. NIC. Dus gesubsidieerd voor 20.000 euro. Als we dit dus aannemen, dan heeft het college een probleem, want dan kan je die 20.000 euro van het NIC, die kan je dus niet doorschuiven. Dus in ieder geval qua subsidie. Daarmee komt dan ook de subsidie van de provincie op losse schroeven te staan. He, want vandaar moest je de 20.000 en dan zou de provincie dus daar een veelheid van 160.000 geloof ik, zou doneren aan de, dus dan zou ik die 20.000, dat is mijn voorstel, dat er toch even apart getrokken wordt. Ik weet niet hoe ver dat kan en een draagvlak kan hier krijgen. Dus dat het niet van die 40.000 komt, maar dat er dus een ander potje, want ja, het college geeft aan dat er verschillende potjes zijn. Dus in die zin zou daar dan die 20.000 euro voor kunnen worden gebruikt. Want dan is dat in ieder geval, kan doorgaan, want dat is allemaal toezegging geweest, waar ik dus ook wel een beetje mee zit, maar ja.
Nou, ik denk dat we even de dingen op een rijtje moeten houden. En ik geef afrondend van de tweede termijn, hij ziet het al, het woord aan de wethouder Vrieling.
Ja, voorzitter. Interessante discussie, terwijl de vraag is of we nou zo alle verschrikkelijk ver van elkaar zitten. Er zit enerzijds kun je de zaak formeel benaderen en anderzijds ook heel praktisch. En dan concluderen dat wij op dit moment eigenlijk bezig zijn een verordening vast te stellen voor een budget wat voor Hans is bepaald op 40.000 structureel. Terecht wordt opgemerkt dat daar met de evenementen NIC en Zesdaagse al stevig op geconsumeerd is. Anderzijds is het zo dat de bijdrage voor het NIC in ieder geval zich zal beperken tot 2 jaar. En dat daarna dus er een vrijval is binnen dit bedrag, dit budget van diezelfde 20.000 euro. Dus, maar dat betekent ook direct eigenlijk het gebied waar we over praten. Hè? En dan is de vraag van hoe wij een verordening kunnen schrijven die dan met die 20.000 euro een evenwichtigheid tot stand brengt die de fractie van GroenLinks beoogt. Ik zou dan toch echt zeggen van wil je daar dan op een reële manier mee omgaan en bijvoorbeeld die evenwichtigheid in de geografische zin zoeken. Dan wellicht in de categorie evenementen, ik noem maar wat sport, cultuur en nog wat dingen. Ja, dan vraag ik me echt af waar we dan over praten met 20.000 euro. Dan praten we dan over een verdeling van dit potje over 15 verschillende evenementjes die elk een bedrag krijgen waar ze... Nee, maar goed, u schudt nu van nee, maar we hebben dus
ja, voorzitter,
volgend jaar 20.000 en daarna wellicht weer eens een keer 40.000 beschikbaar. En hoe je dan in vredesnaam met het criterium dat het een beetje moet gaan om evenementen die er bovenuit springen, met zo'n budget dan nog gaat zeggen van ja, dat moeten we nou nog eens even weer helemaal verder inkaderen, per half jaar bekijken en evenwichtig verdelen volgens ook nog diverse criteria. Hoe u dat wil doen, ja, met zo'n bepaling volgens mij is het een volstrekt wassen neus. En dan kun je ook zeggen, nou neem het dan maar op, maar daarmee blijft het een wassen neus. Het is echt, in mijn ogen, in mijn beleving, stelt het helemaal niks voor.
Ja. Dank u voorzitter. De tekst van het amendement, die moeten we gewoon inderdaad letterlijk nemen. Ik heb in mijn bijdrage aangegeven dat GroenLinks graag een evenwichtige evenementenagenda wil en dat we daar een goede spreiding over regio en type evenementen zouden willen. En wij bedoelen om met dit amendement het college ook de middelen te geven om die keuzes te maken. Het is niet zo dat wij zeggen u moet 5 verschillende evenementen per half jaar subsidiëren met een heel klein bedragje. Nee, als er 6 aanvragen zijn voor voor subsidie in een half jaar, dan kunt u een goede keuze maken en daar kunt u in meenemen van, goh, vorig jaar hebben we twee sportevenementen gesubsidieerd, allebei in Zuid-Laren. Laten we nu eens een ander deel van de gemeente en een ander deel van de middenstand mee laten profiteren. Dat laten we helemaal over aan het college. Dus ik zie de beperking en de versnippering daarin niet die u aangeeft.
Ja, maar nou,
ik wou even voor de goede orde hoor. We hebben nu interruptie gehad aan een aantal. En we zijn met de tweede termijn bezig. Dus ik wou toch eigenlijk verzoeken om het van uw kant af te ronden. Impliciet het antwoord op de gestelde vraag. Want anders dan gaat het al met al vrij lang duren.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel, voorzitter, maar daar kan ik zelf eigenlijk niet zo vreselijk veel aan doen.
Als voorzitter even een opmerking over maken. Kijk, het maakt wel uit als u gewoon zegt wat u vindt, of dat u uitnodigt om voortdurend op uw eigen woorden te reageren. En dan moet ik daar als voorzitter ook in toestemmen als mensen van die uitnodiging gebruik maken. Dus mijn appel is om toch gewoon uw bijdrage inhoudelijk te geven. En dan kunnen we de termijn aan ons afronden.
U moet zelf maar beoordelen straks aan de hand van wat ik hier zeg of dat voldoet aan uw criterium. Ik kan daar eigenlijk niks mee. En ik ben het er ook niet mee eens, want ik vind dat u mij beperkt in de manier waarop dit college hier een voorstel voorlegt en dat hier aan de orde stelt en probeert serieus in te gaan op wat ik beschouw als serieuze voorstellen. En dan vind ik dat zowel de mensen om wie het gaat als ik zelf het recht hebben om dat uit te discussiëren. En in die zin wil ik dan ook graag mijn draad weer oppakken waar meneer Rietkerk tussen kwam. Namelijk de kwestie van, maak keuzes in die evenementen, hetzij geografisch, hetzij anderszins. Maar dus daar zit een bepaalde suggestie in, alsof wij grote keus hebben in evenementen. Punt 1. Liggen die initiatieven niet bij ons. Het gaat uitdrukkelijk om particuliere initiatieven. Evenementen worden opgepakt in de maatschappij. Die komen bij ons met een bepaalde begroting. En ook primair natuurlijk met een inhoudelijk voorstel. En met een begroting conform deze evenementenverordening. En dan ligt die verordening daar. Maar dan doet men daar een beroep op. Wat u in feite doet is, zeg maar, u maakt het nog veel onzekerder ook voor die organisatoren of zij al of niet in aanmerking komen, dan wel nog een tijd moeten wachten. Bovendien begrijp ik ook de opdeling in een half jaar niet, wat daar nou precies de doelmatigheid van is. En wat ik helemaal niet begrijp is dat subsidieaanvragen kunnen alleen vooraf worden ingediend. Ja, dat hebben wij ook in de verordening gezet. En niet een klein beetje, maar zelfs 10 weken van tevoren in lid 1... van dat betreft artikel 5. Dus ik begrijp echt de nut en noodzaak van het amendement niet. Ik hoop dat ik het nu ook goed heb uitgelegd en dat iedereen ook begrijpt in ieder geval waarom het college dat vindt.
Voorzitter.
Mevrouw van den Berg, ja, voor een interruptie. Ja,
ja. U zegt dat NIC krijgt 2 jaar subsidie, 20.000 euro elk jaar. Stel dat het NIC nog een keer met een subsidieaanvraag komt, meteen in zeg maar begin januari. Kunt u dan nee zeggen of moet u altijd ja zeggen hier tegen?
De wethouder.
Dat zullen we dan in ieder geval ook aan de hand van de vraagstelling vanuit het NIC moeten bekijken. Kijk, het NIC is op zichzelf inhoudelijk een organisatie met zijn evenement die voldoet aan de criterium van deze verordening. Maar we zullen dan moeten kijken aan de hand van de begroting en wat men wil, of wij dat ook willen.
Maar voorzitter, die 20.000 is toch gekoppeld aan provinciale subsidie?
Ja, die 20.000 wel, maar mevrouw van D66, Van den Berg, hè? Ik kwam er even niet uit, sorry. Het heeft ook de hele avond daar zo knulligjes gestaan, dus sorry hoor. Maar mevrouw Van den Berg die doelde op een andere 20.000, op een nieuwe 20.000.
Ja, maar dat is in 2009, dat gaat rustig weer door. Dus in die zin krijgen we dan weer een subsidie. En de provincie heeft al aangegeven, daar geen probleem, maar die wil dat juist wel subsidiëren. Nee.
Nogmaals, wij zullen zo'n aanvraag op zijn merites moeten beoordelen. En het is ook aan Nick om te kijken of ze dat doen of niet. Maar dat geldt voor elke evenementenorganisatie. Ja. En wij hopen overigens dat er...
Mevrouw
dat
van den Berg van D66 wil graag nog een keer interrumperen. Ja.
Nou, omdat een van de regels staat, hoogte van een subsidie, artikel 6.1. De subsidie wordt verleend in de vorm van een incidentele subsidie. En is 3 jaar dan incidenteel of structureel aan het worden? Want daar, ik denk dat dat ook de lastige afweging dan kan zijn.
Ja. Dat is juist. Even kijken hoor. Dan, mevrouw Van den Berg van D66 vraagt van maak een keer een overzicht van alle evenementen die we steunen. Ik denk dat dat een goede suggestie is. Ik durf geen termijn te zeggen waarbinnen we dat op een rij hebben, maar het is ons stellige voornemen om, ook als college, we hebben het daar al een aantal keren ook over gehad, maar we zullen proberen om dat in beeld te brengen. Dan, even kijken, dan was er nog een vraag blijven liggen van mevrouw Brinkman over de... Kijk, wat u zegt van ruimhartig toepassen, maar toen zei ik van ja, als je dat wilt, zet dat dan er gewoon in eigenlijk. Hè? Wat er nu staat, ziet op onbillijkheid van overwegende aard. Dat is een behoorlijk zwaar criterium en dat heb ik uitgelegd wat dat voor ons als college betekent als we hem toepassen zoals het er staat. Als u zegt van ik wil lossere hardheidsclausule, om het zo maar te zeggen, dan kom je tot formulering in andere woorden dan waar die staat. Dus dan zou u eigenlijk een amendement moeten voorstellen op dit terrein. Ja, dus het is, zoals het nu staat, is het gewoon, om het even populair te zeggen, strak geformuleerd. Volgens mij ben ik er zo door, voorzitter.
Ik dank u hartelijk, wethouder, voor de beantwoording.
Niemand meer uitgelokt.
Nee, wellicht ben ik een beetje streng voor u geweest. U hebt het keurig gedaan. Daarmee is de tweede termijn beëindigd. En stellen wij vast dat voor ligt het voorstel van het college. Er ligt een amendement onder nummer 1, al door de fractie van Leefbaar zelf zo genoemd, om een extra artikel op te nemen en te vernummeren. Ik lees dat niet meer voor. De tekst is bekend bij iedereen. En ten tweede ligt er een amendement van de fractie van GroenLinks. Ik heb de indruk dat, alhoewel het twee aparte onderdelen betreft, het amendement van Leefbaar wat verder strekkend is. En ik wou daarom dat amendement ook het eerste aan de orde stellen. En dan vervolgens het amendement van GroenLinks. En dan vervolgens de hele deelsubsidieverordening. We hebben de beraadslagingen gehad. En ik zou willen vragen wie voor amendement nummer 1 is. Ik stel vast de fractie van Leefbaar en van Gemeentebelangen. Overige fracties zijn tegen. Dan is dat amendement verworpen. Het tweede amendement is het amendement van de fractie van GroenLinks, zoals voorgelezen en ook verspreid. Mijn vraag is, wie is voor het amendement van GroenLinks? Dat zijn de fracties van D66, van GroenLinks, van Gemeentebelangen. En dan moet u even tellen. 9 voor en dus... ...12 tegen en 9 voor, dan is ook dat voorstel verworpen. Dan de totale deelsubsidieverordening breng ik ook graag in stemming. Vraagt u stemming over de totale deelverordening? Dat lijkt mij niet het geval. Dan wordt het... Dat is wel het geval, ja, daarom vroeg ik het. Fractie Leefbaar Tinalo tegen, overige fracties voor de deelsubsidieverordening. Subsidieverordening, dan is als volgt besloten. En dank ik u voor deze besluitvorming. Dat brengt ons bij agenda punt nummer 10. Een initiatiefvoorstel van de fractie van Leefbaar Tinalo met betrekking tot tegemoetkoming aan de Vereniging van Volksvermaken in Fries. voor wat betreft een afgelasting. En ik geef zoals gebruikelijk als eerste de fractie van Leefbaar Tina nog het woord.
Ja, voorzitter, ik had in de eerste bijdrage bij agenda punt 9 al aangegeven dat het eigenlijk een soort drietraps raket was. Nou, de eerste die is verongelukt, moeten we vaststellen. Het zij zo, maar we gaan weer rustig verder. De tweede trap, en dat is een voorstel tot wijziging van de legersverordening. En omdat de zaak met het VVV het juist ging om betaalde legers, is het van belang dat het rechtsgeldig mogelijk wordt in soortgelijke gevallen de legers terug te betalen. Formeel is dus dat wat anders dan het geven van subsidie. Ondanks dat het met hetzelfde idee is opgesteld, namelijk steun aan de vrijwilligersorganisaties. Het is dus dit specifieke onderdeeltje van het pakket.
Dat voorzitter, mag ik even interruperen?
Ja, meneer Kremers van het CDA, ga u gaan.
Ja, is meer even een onduidelijkheid hoor, want hebben we het nu over het initiatiefvoorstel van fractie Leefbaar Tienalo met betrekking tot gemoedkoming Vereniging voor Volksvermaken Fries? Of hebben we het nu, zoals u dat zojuist zei, over een, dan moet ik even kijken hoe je dat noemt.
Legersverordening.
Een legersverordening, want volgens mij hadden we in het presidium besloten dat het laatste onderdeel later aan de orde zou komen, omdat het presidium had zoiets van, laten we eerst intern even kijken wat de juridische consequenties daarvan zouden zijn. En daarom zou het niet op de agenda komen. Ik sta een beetje verbaasd te kijken dat u nu dus zo begint, vandaar.
Ja, nou, dat is mijn keuze.
Maar kunnen jullie ook zeggen waar we het over hebben nu?
Dat is, mag ik mijn verhaal afmaken of niet?
Nou, zullen wij dat even regelen? U mag uw verhaal zo meteen afmaken, maar de heer Kremers heeft wel gelijk, het gaat in principe om de vraag of wij die subsidie al dan niet willen teruggeven. Die wordt hier ook aan de orde gesteld. En dat andere punt, daarvan heeft het presidium, en daar is ook correspondentie over geweest, gezegd, dat willen wij graag nog even voorleggen aan het college ter beoordeling. En dat komt dan, ik meen, direct na de vakantie in augustus aan de orde in de raad. Dus in zoverre hebt u beiden wel gelijk. En ik geef nu het woord terug aan de heer Kloos, die daarvan dankbaar gebruik maakt.
Voorzitter, ondanks dat het met hetzelfde idee is opgesteld, namelijk steun aan de vrijwilligersorganisatie, want daar was ik gebleven. Het is dus dit specifieke onderdeeltje van het pakket dat men voor juridisch advies wil voorleggen en dat wordt vandaag naar augustus. Daarmee kunnen we natuurlijk instemmen en ik neem aan de andere fracties ook. Nou, en als je nou voortaan wat minder snel bent, dan kan je het verhaal eerst aanhoren en dan kan je commentaar leveren. Op zich is dit niet onbegrijpelijk. We weten dat legers en gemeentelijke belastingen vrij nauwgezet geregeld zijn in de gemeentewet. En daar moeten gemeentelijke regels over legers dus aan voldoen. Onze eigen werkgroep jonge juristen geven aan dat het wel aan de gemeentewet voldoet. Ook voor andere soorten vergunningen is gelet op de huidige tarieventabel in bepaalde omstandigheden reeds betaalde belastingen terugbetaling mogelijk. Een hardheidsclausule is in verordeningen, ook belastingverordeningen, dan ook niet ongebruikelijk. Maar een vergissing zit vaak in een klein hoekje. En in eerste instantie hadden we hierover ook een amendement willen indienen. Maar dat vonden we achteraf gezien wat gekunsteld. Vandaar een apart initiatiefvoorstel dat we in augustus weer terugzien op de agenda. De derde trap was de aanvraag voor een debat over de steun van het VVV. En dit is gehonoreerd als apart agendapunt 10. De motie die wij opgesteld hadden, hebben we ook alvast de fracties toegestuurd, zodat de raadsleden er tevoren kennis van konden nemen dat dit boven de markt hing. Samengevat, voorzitter, het amendement subsidieverordening, die hebben we dus, wordt door ons zoal ingebracht. En de eventuele motie hangt af hoe de raad zich opstelt. Specifiek het voorstel omtrent de legersverordening komt dus in augustus aan de orde. Dan heb ik hier de motie. En die motie die klonk dan als gehoord de beraadslagingen overwegende dat het van belang is dat de gemeentelijke overheid diens waardering doet blijken tegenover de vrijwilligers binnen de gemeente Tienalo die zich inzetten voor een vitaal gemeenschapsleven in de lokale samenleving door onder andere het organiseren van diverse evenementen die de sociale cohesie bevorderen. dat het daarbij van belang is dat de gemeentelijke overheid doet blijken dat er ook voor vrijwilligers klaar te staan als zij worden geconfronteerd met een grote, onverhoedse en buiten hun invloedssfeer vallende teleurstelling. Dat de vrijwilligers van de Vereniging voor Volksvermaken Fries, kortweg VVV, dit jaar zijn geconfronteerd met een dergelijke teleurstelling, omdat de normaliter jaarlijks gehouden gasbaanraces, die een belangrijk gebeuren zijn voor de dorpsgemeenschap en bovendien een sieraad zijn voor de gemeente Tinalo, op het laatste moment, dus nadat reeds alle voorbereidingen waren getroffen, moesten worden afgelast wegens externe, extreme weersomstandigheden. Dat de VVV daarom aan de gemeente feitelijk als gebaar tegenover de vrijwilligers had gevraagd in deze bijzondere situatie een kleine financiële tegemoetkoming te doen, onder meer vanwege de legers die aan de gemeente waren betaald voor het evenement dat uiteindelijk moest worden afgelast. Dat het college zich niet genegen heeft getoond een dergelijk gebaar te maken. Dat het evenwel wenselijk is als betoon van waardering tegenover de getroffen vrijwilligers dat het verzoek van de VV wordt bewilligd. Dat zulks niet anders waren geweest als een buitengewone gebeurtenis als waarmee de VV geconfronteerd is. Een andere vrijwilligersorganisatie uit deze gemeente had getroffen en spreekt uit dat het wenselijk is dat het verzoek van de Vereniging van Volksvermaken Fries tot een kleine tegemoetkoming door de gemeente Tinalo wegens de buitengewone omstandigheden dat de graasbaanraces in Fries in dit jaar 2008 moesten worden afgelast, worden bewilligd en dat het college hiervoor behoort zorg te dragen. Ondertekend door de drie fractieleden van PvdA Tinalo. En die motie wou ik dan maar indienen, voorzitter.
Ik dank u wel, heer Kloos, voor uw bijdrage. En ik kijk vervolgens of er andere woordmeldingen zijn over dit onderwerp. De heer Van Eerst, gemeentebelangen.
Ja, op zich is het voorstel heel erg sympathiek, moet ik zeggen. Gegeven van de gedachtegang erachter kunnen wij ons op zich wel in verplaatsen. Wie wil een plaatselijk initiatief op die manier niet tegemoetkomen en die vrijwilligers belonen? Alleszins lovenswaardig lijkt me. Waar we een beetje mee zitten, dat zijn wat criteria waar je aan gaat voldoen of waar je als we moeten voldoen. En dat het buiten de macht om van de organisatoren niet doorgaat, dat is nog wel hanteerbaar op een bepaalde manier, denk ik. Maar ja, je zit natuurlijk ook, voor mijn gevoel, met zaken als wat voor impact heeft het bijvoorbeeld financieel. Zou een dergelijk bedrag het voortbestaan van een dergelijk evenement in het geding doen na te komen? Dat soort zaken allemaal. Het is een beetje moeilijk om dat te overzien. Het bedrag trouwens waar we het nu over hebben is vrij klein, moet ik zeggen. Slechts 106 euro. Dus we hebben het eigenlijk over iedere minuut dat je erover spreekt. Is juist lang zo bijna, zeg maar. Dat terzijde.
Nou, dank u wel, de heer Van Es en de heer Kloos. Die...
Nou, even naar de meneer Van Es. Kijk, het gaat natuurlijk niet altijd om de bedragen. Maar het gaat wel om het gebaar. En dan denk je van, dit is buiten de dus, er waren elementen waarvan de organisatie op geen enkele manier de hand in heeft gehad. En uiteindelijk moest je het voor de afgelast op het laatste moment. Nou, de kosten, die, daar staat men gewoon voor. Nou, en er werd alleen richting gemeente gevraagd om een gebaar of die 106 euro, of die 100 euro. En dan denk ik van, zeker naar die vrijwilligersorganisatie, dan denk je van, waar praat je over, we zitten net over... drie kwartier te donderjagen over 20.000 voor het NIC. Dat moet wel dan doorgaan. Maar 100 euro voor een vrijwilligersorganisatie, dat denk ik van, dat is toch een slechte zaak. Eigenlijk zou ik, maar daar kom ik dan in augustus nog wel mee. Maar dan zou je eigenlijk al dat soort zaken van die de VVV organiseert en ook vallen onder het toeristische en recreatieve sfeer. He, want die VVV's die organiseren nogal wat, niet alleen hier in Fries, maar ook in Zuid-Laren en in heel Paterswolde. Dat is nogal wat. Nou, dan denk je van, gooi die dan lege strij, bij wijze van spreken, als een totale subsidiepot. Maar daar komen we dan in augustus wel mee.
Nou, dat is geweldig. Ik ga nu even verder of er nog meer sprekers zijn in dit rondje over het voorstel van Leefbaar Tinalo. Dat lijkt mij toch het geval, de heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, voorzitter. We spreken hier natuurlijk met de voltallige raad over een incident. Toch kan zo'n incident natuurlijk inderdaad ook, als je daar nu aan tegemoet komt, consequenties hebben voor de toekomst. En ook gemeentebelangen gaf al aan van wat voor consequenties heeft dit, hoe gaat dit doorwerken. Wij vinden inderdaad dat de VVV's prima werk leveren. We weten ook dat het een strop is dat deze grasbaanrace voor de tweede maal is afgelast. Maar wij hopen eigenlijk dat het als evenement erkend wordt en dat het volgend jaar in aanmerking zal komen voor een gewoon goede subsidie die vooraf kan worden aangevraagd op basis van het vorige agendapunt.
Dank u wel. Mevrouw Van den Berg, D66.
Nou, op zich ziet het er allemaal sympathiek uit, maar ja, volgende week staat er weer iets anders op de stoep. De precedentwerking hiervan vinden wij toch zo nadrukkelijk aanwezig dat wij dit niet steunen. En eigenlijk die discussie over die legers, dat lijkt me interessant. En daar in augustus, daar zullen we inderdaad over praten. En ik denk dat dat wel mogelijkheden biedt om, of hoop ik, dat er een tegemoetkoming is in de kosten. En dat deze motie dan daarom niet nodig is.
Dank u wel. Mevrouw Brinkman van de fractie van de Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter. Aan de motie hebben we op dit moment leven hebben we op dit moment geen behoefte. Aan de andere kant kunnen we wel kijken in hoeverre in de toekomst misschien het college wat ruimhartig met dit soort vragen om kan gaan. En mogelijk in het kader van die legersverordening september liggen daar ook mogelijkheden voor subsidie achteraf. Dank u.
Mevrouw Hofstra van de fractie van de VVD, ga uw gang.
Ja, als iedereen wat gaat zeggen, gaan we dat ook maar doen. Een tweetal zaken vraagt Leefbaar Tinalo. Specifiek de afwijzing van het verzoek van het VVV. En meer algemeen het financieel ondersteunen bij het afgelasten van evenementen. Voor dit debat zijn volgens ons twee van onze taken dan eigenlijk van belang. Allereerst onze controlerende taak. Heeft het college zich aan onze spelregels gehouden? En in de tweede plaats de kaderstellende taak. Voldoen onze regels nog? Over het eerste punt kan volgens mij geen misverstand zijn. Het college heeft keurig gehandeld conform de spelregels die we vooraf met elkaar hebben afgesproken. En het tweede punt, voldoen onze spelregels nog, heeft blijkbaar binnen de fractie van Leefbaar geleid tot het doen van dit voorstel. Maar dat voorstel van Leefbaar zegt eigenlijk dat de gemeente financieel gaat bijspringen op het moment dat het evenement plotseling moet worden afgelast.
Nee, dat is, kijk, we gaan die dingen dan uit verband halen. Mijn bedoeling is, van, kijk,
u laat
de VVV of een andere organisatie, een evenement wat wordt gedragen wordt door de bevolking, die laat u betalen met 106 euro legers. Punt.
Dat zijn toch de spelregels?
Dat zijn de spelregels. Maar binnen de spelregels zou ook de mogelijkheid kunnen zijn dat als we buiten hun organisatie, via het weer en wat dan ook, en het gaat niet door, dan zou je eigenlijk kunnen moeten zeggen van, als er verzoek wordt gedaan, hier heb je die 106 euro weer terug, want we hebben op dat moment.
Wie neemt dat besluit? En wanneer is het weer slecht genoeg?
Nou, mevrouw,
het maakt de regels onduidelijker en dan kom ik in de herhaling.
Als het afgelast wordt, mevrouw Hofstra, dan is het echt slecht, want men gaat niet zomaar
af. De keuze om het af te lasten ligt bij de organisatie en u vraagt het financiële risico neer te leggen bij de gemeente.
Nee, dat is niet zo. Wij vragen alleen maar teruggave van de 106 euro en dat is niks meer en niks minder. En ik vind het een discussie weer van likmefessie, maar vooruitgeschoven van dit en van dat. Maar dan denk je van, het slaat nergens op. In mijn ogen.
Mevrouw Hofstra, één moment hoor. Ik denk dat we allemaal even een beetje op de woordkeus moeten letten. En ik vraag u om het verhaal af te maken.
Ik dank u. Zoals gezegd, de financiële verantwoordelijkheid, inclusief het risico van het niet doorgaan van een evenement, behoort ons inziens te liggen bij de organisator van het evenement en niet bij de gemeente. Wij stellen ons daarom op het standpunt dat wij de huidige spelregels de meest juiste, de meest zuivere en de meest transparante vinden. We zullen uw voorstel daarom niet steunen.
Dank u wel. Verder nog woordmeldingen? Dat lijkt mij nu niet het geval. Ik weet niet of er nog behoefte is bij het college. Dus behoefte. Even.
Ja, voorzitter, toch maar even een reactie. Uiteindelijk gaat het om een actie van het college die althans door een deel van de raad niet buitengewoon geapprecieerd wordt, mag ik het zo samenvatten. Kijk, legers die worden geheven, legers betekent oorspronkelijk schrijfgeld. En dat betekent als je iets opschrijft, betekent dus ook dat je voor de betaling iets levert. Dus de gemeente die levert die prestatie door het maken van die vergunning. Die maakt binnen die vergunning bepaalde afwegingen. Die let op openbare orde, veiligheid, gezondheid, dat soort dingen. En dat vindt zijn neerslag in die vergunning. Maar dan is hier ambtelijk ook al het nodige verzet. En daar is dus die 106 euro in dit geval van de VVV voor gevraagd. Wat nu wordt gedaan is van er is een afgelasting geweest. Natuurlijk is het weer iets waar wij geen invloed op hebben. Dat moet ook nog maar een tijdje zo blijven. Maar het weer is ook dermate onberekenbaar dat het ongeveer een van de moeilijkste criteria is om beslissingen op te nemen ten aanzien van juist dit soort zaken. Het is duidelijk natuurlijk dat een organisatie die dit overkomt een financiële strop leidt. Maar kijk, als u nou zegt van ja, we praten over een, en dan mag ik die woorden niet meer gebruiken, maar niet over een bijster groot bedrag, laat ik het zomaar even dan waardevrij uitdrukken. Dan kan ik me dat ook heel goed voorstellen dat het ook een symbolisch bedrag is in verhouding tot de strop die men daadwerkelijk geleden heeft. En ja, dan kom ik eigenlijk haast toch, en dat is niet onaardig bedoeld, maar dan krijgt deze discussie, als je tegemoet zou komen aan dit verzoek, op deze grond, het karakter van symboolpolitiek. En ik geloof dat we daar gewoon niet aan moeten beginnen. Als je vindt dat dit ondersteuning verdient, dan wel dat het evenement alleen maar door zou kunnen gaan als er ondersteuning geleverd wordt. Hè. Dan kijk ik ook even naar de heer Rietkerk die zijn kans ook even schoon zag. Ja, dan beoordelen wij dat natuurlijk aan de hand van wat er aan ons wordt voorgelegd. En laat er geen enkel misverstand over bestaan. Het grasbaanevenement wordt zeer gewaardeerd ook door het college van BNW. De kwestie is dan van uit welke hoek ga je dit soort zaken benaderen. Als je puur uit legers blijft benaderen, ja, dan denk ik dat we die discussie ook vrij snel kunnen afronden. En dan moet u, denk ik, te zijn de tijd bij de legersverordening maar beslissen of u überhaupt voor dit soort aangelegenheden nog legers wil heffen of niet. Als je een nultarief hanteert, dan hoef je ook niks terug te geven. Maar ja, dan is nog de vraag wie daarmee geholpen is. En het is toch, door het heffen van legers wordt er een relatie gelegd tussen wat wij leveren en mensen betalen daarvoor. En eigenlijk is mijn waarneming dat heel veel mensen het doodnormaal vinden dat ze daarvoor betalen. Dus ja, eigenlijk zou ik het gewoon zo willen laten als dat het nu is, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Naast de toekomst is het het moeilijkst om het weer te voorspellen. Ik stel vast dat we hier te maken hebben met een initiatiefvoorstel. Met daarbij een motie. Er is een rondje gemaakt en iedereen heeft zijn bijdrage geleverd. Ik heb het gevoel dat ik de motie in stemming kan brengen. En dat doe ik ook bij deze. En ik vraag wie...
Dan vraag ik wel hoofdelijk een stemming.
Ja. Dat kan, dan gaan we even het dobbelsteentje werpen en dan lees ik de lijst op. We beginnen met nummer 20.
Mevrouw Suiker. Voorzitter, ik wil graag een stemverklaring afleggen.
Heer president.
Ik zal straks tegen de motie stemmen, maar de antwoorden van de wethouder en wetende dat er ook nog zoiets is als een waarderingssubsidie, zou ik in ieder geval een oproep willen doen aan de VVV om opnieuw, en dan niet te praten over leges, maar opnieuw een brief te schrijven om subsidie te vragen voor de grasbaanraces van volgend jaar en een waarderingssubsidie voor dit jaar.
Dank u wel. Zijn er nog meer stemverklaringen? Dat lijkt mij niet het geval. Stemmen en Ik vraag de griffier de lijst voor te lezen.
20, dat is Suiker. Mevrouw Suiker.
Tegen.
De heer Rietkerk.
Tegen.
Mevrouw Van den Berg, Huisman. Tegen. Die is er niet. Dan gaan we naar de heer Kalk.
Tegen.
Mevrouw Brinkman. Tegen. De heer Bolhuis. Tegen. De heer Talens. Tegen. De heer Prins. Tegen. Mevrouw Bonhoff. Tegen. De heer Stel. Tegen. De heer Pieters.
Tegen.
Mevrouw Hofstra.
Tegen.
Mevrouw Buijs.
Tegen.
Sorry. Contract. De heer Kloos.
Voor.
De heer Van Monbergen.
Voor.
De heer Kraaienbrink.
Voor.
De heer Van S.
Tegen.
De heer Brink.
Tegen.
De heer Kremers.
Tegen.
Mevrouw Van Gelder. Van den Berg. En de heer Meerman.
Tegen.
Drie voor, is tegen.
Drie voor, 18. 3 voor, 18 tegen. Dan is het voorstel verworpen. Hiermee is ook de behandeling van agenda punt 10 afgerond. Dit brengt ons bij het volgende agendapunt. Dat betreft de ontwerpbegroting van de ISD 2009. Wie van u daarover? Niemand? Ja, mevrouw Van den Berg, D66, gaat uw gang.
Nou, op zich een helder verhaal, zoals dat vorige schoteld is. Wij hebben laatst ook een bezoek gebracht naar de ISD en ons ook ervaren hoe dat inderdaad met de klantmanagers allemaal toegaat en cliënten gesproken. Heel openbarend, nu dit hele verhaal. Ik richt me even op wat er aan de hand is met Tinalo. Wij hebben te maken met zakgeldklanten, ongeveer 110 zijn het er, en dat blijven er ook ongeveer 110. En we hebben er al een keer eerder over gehad dat dat een lastige groep is, omdat het aantal bijstandsgerechtigden steeds eigenlijk niet minder wordt. Hè. Ze dalen minder snel, dus maar 3% in totaal. U schrijft hierbij dat u in verband met die zakgeldklanten een overleg met het ministerie zal hebben om te weten of te overleggen wat er met hen moet gebeuren. Om in ieder geval daar wat minder financiële nadelen van te hebben. En wij wilden graag weten wat dat heeft opgeleverd. En hier ook bij wil ik weten wat de cliëntenraad van dit stuk vindt, omdat hij ook op 4 juni hierover geconsulteerd is. En het lijkt me toch goed dat wij als raad op de hoogte zijn van wat de cliënten hier van dit stuk vinden.
Ik dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk even of er verder nog woordmeldingen zijn. De heer Stel.
Ja, voorzitter, een korte opmerking namens de VVD-fractie. Op zich kunnen wij ons vinden in het beleid wat is voorgesteld voor 2009. De kosten zijn voor de mediumpremies, die vallen nog wel wat hoger uit. En we willen dan nogmaals erop aandringen, zoals we ook in de vorige behandeling van het onderwerp al hebben gedaan, op een goede controle, zodat we de gelden daar terechtkomen voor wie ze ook bedoeld zijn. En nogmaals, we hebben dat in de vorige behandeling ook al aangegeven.
Dank u wel. Verder nog de heer Van Es, gemeentebelangen.
Ja, ook wij kunnen ons wel in dit stuk vinden in de prioriteiten zoals die gelegd zijn. En we staan ons daarbij de woorden die mevrouw Van den Berg van D66 opperde met betrekking tot de initiatieven van het college richting ministerie. Want inderdaad, we zijn wat bovenmatig vertegenwoordigd met de zakgeldklanten. En daar zou wellicht wat anders mee omgegaan kunnen worden en zouden we daar wat terug kunnen krijgen, wie weet.
Verder nog, mevrouw Brinkman, ga de gang.
Ja, twee korte opmerkingen. Wij zijn juist heel positief over het feit dat de meedoepremie zo aanslaat. Of het meedoebeleid zo aanslaat. En verder vonden wij het een beetje vreemd dat die kosten van waanzicht, die beheerskosten, nooit in rekening zijn gebracht die 2 jaar. 2006-2007. Dus ik vroeg me af, hoe kan dat? Als je ergens gaat wonen, heb je ook iets van, goh, ik moet toch huur betalen. En waar gaat dit over? En misschien kan de wethouder daar iets over zeggen.
Dank u wel. Verder niet, dacht ik. D66. Dan is het woord aan wethouder Assies die daarvoor naar voren komt.
Ja, voorzitter, de verdeelsystematiek. Een kwestie die al jaren speelt. Ik heb begrepen dat de heer Kosmeijer in zijn periode toen hij sociale zaken had dezelfde discussie heeft gevoerd met het ministerie. We zijn opnieuw gestart, al een tijdje, en we zitten nog steeds in de fase dat we in gesprek zijn. Oftewel, we hebben geschreven naar het ministerie met een aantal andere gemeenten. We hebben daar een reactie op gehad, we hebben weer contact gezocht en er is nog geen formeel besluit gevallen. We zijn zeer actief bezig. Maar er zijn maar heel weinig gemeenten die dit soort problemen hebben. En als je het algemene systematiek aanpast voor, als het ware, een paar uitzonderingen, loop je weer andere risico's ten aanzien van de gevolgen daarvan. Dus ik snap het dilemma wel, alleen wij vinden dat wij onevenredig zwaar getroffen worden door de huidige systematiek. Maar het is een taaie materie, kan ik u zeggen. En ik ben niet echt optimistisch. Maar het heeft ons voortdurende aandacht. Twinteraad heeft geen advies uitgebracht in deze, dus bij deze. Kosten meedoenpremies, ja, het valt hoog uit, maar wij zijn juist blij dat we veel meer mensen bereiken. Dat staat ook een beetje in het stuk. En, doordat wij met name de mensen proberen te bereiken via de scholen, de middelbare scholen en basisscholen, dus rechtstreeks benaderen, bereiken we veel meer kinderen. Dus het aantal aanvragen is toegenomen. En ten aanzien van de controle is het zo dat wij zeggen, wij toetsen eenmalig bij een aanvraag. En als iemand als het ware een dossier erin opgebouwd heeft, komt je ook aanmerking voor de andere premies. Dus in die zin is de toetsing lichter als vroeger. Vroeger werd voor iedere aanvraag apart getoetst. Nu is het zo, we kijken wat de situatie is. Dus er vindt er wel een toetsing plaats of men aan de criteria voldoet. Maar dan is men, als het ware, komt er ook een aanmerking voor de vervolgaanvraag.
Even een interruptie van de heer. Dank u voorzitter. Ja, nog even benadrukken dat het ons met name om die controle ging. Ja. Niet zozeer dat er meer aangevraagd wordt. Nee, het gaat juist om de controle. Dat het ook daar terecht komt bij de kinderen waar we het ook voor bedoeld hebben.
Ja. Nou, dat is het laatste punt. En dat heeft u ook in de brief kunnen lezen. Dat het geven in natura, want daar heeft u het over, de rechtstreeks gaat toenemen. We zijn gestart met de PC. Dat is natuurlijk heel concreet. Binnenkort, volgende week, krijgen we een voorstel in het kader van het sportfonds. Dat voorstel luidt dat het college gevraagd wordt om daar positief over te besluiten. Dat is ook in natura. Dus dat houdt in heel concreet een vereniging dat dan regelt. En datzelfde geldt voor een eventueel participeren in de vakantiekamp. Dus je ziet langzaam maar zeker een trend dat we daar naartoe gaan. Heel concreet dat je weet van het wordt besteed aan activiteit waarvoor het bedoeld is. Dus daar zien we toe, maar het is natuurlijk een opbouwfase zitten we nog steeds. Want dat is ons streven. Dus vooral zorgen dat het kind, als het ware, het optimale profijt daarvan krijgt. Ja, ten aanzien van de PvdA, dat klopt. Het is natuurlijk heel raar, maar het heeft er waarschijnlijk mee te maken met de organisatiestructuur van de UWV. Het gebouw is van het UWV. En de UWV is een vrij centraal aangestuurde organisatie. Met allerlei richtlijnen, heb ik begrepen. Oftewel, de lokale directie die heeft eigenlijk hier geen zeggenschap over. En ik denk dat in het kader van het berekenen van de kosten van de inwoning, om het zo uit te drukken, en met name de facilitaire kosten, want daar praat je hierover, dat daar een fout in gemaakt is. En dat is ons niet opgevallen. En later hebben we toch de rekening gekregen. Maar u snapt wel, als je iets niet betaald hebt en formeel zou je het wel moeten betalen, dan kan men het altijd nog terug eisen. Dus het is een tegenvaller. Dat is het, denk ik, voorzitter.
Ik dank u zeer, wethouder, voor de beantwoording. Geeft dit nog aanleiding voor een tweede ronde? Dat lijkt mij niet het geval. Dan stel ik vast dat u kunt instemmen met deze begroting. En komen we bij agenda punt 12, ontwerpbegroting 2009 GGD. Wie van u daarover? De heer Kloos, gaat uw gang.
We kunnen heel kort zijn, voorzitter. We kunnen in ieder geval met hoe de meneer het college heeft aangegeven, in ieder geval niet akkoord te gaan met extra middelen. Dat kunnen we dus onderstrepen.
Dank u wel. Zijn er nog mevrouw Brinkman, ga de gang.
Ook wij kunnen helemaal akkoord gaan met de opstelling van het college in deze.
Dank u wel. De heer Van Es.
Idem dito.
De heer Stel.
Ja, voorzitter, wij onderschrijven ook hetgeen wat het college hier verwoord heeft. Maar we willen nogmaals benadrukken, want dit hebben we natuurlijk al meerdere jaren als gemeente, als college, ook richting de GGD geuit. Onze ongenoegen over begroting, et cetera. Wat van belang is dat er een meerderheid is die daar ook zo over denkt. En wij willen als VVD-fractie graag het college meegeven, om toch ook met de college, andere colleges die deel uitmaken van de GGD, om daar toch eens te zorgen voor een meerderheid en heldere, duidelijke afspraken te maken hoe we omgaan met de GGD, ook in de toekomst.
Dank u zeer. Verder geen woordmeldingen. Hebt u nog behoefte aan een reactie? Wethouder Assies.
Ja, ik heb het sinds kort in portefeuille, maar ik ben al bezig om medestanders te zoeken, heet dat zo mooi.
Nou, met die toezegging kunnen we leven en ik stel vast dat de raad unaniem kan instemmen met dit voorstel. Komen we bij agenda punt 13, berichten uit het college. Wie van u over agenda punt 13? Mevrouw van den Berg.
Ja, we hebben als fractie een aantal brieven geschreven naar het college over het gebruik van het gebouw Nakop 2. We hebben nu een antwoord gekregen en ja, ik wil heel kort hiervan zeggen dat we een teleurstellend zwak antwoord vinden. En daar laat ik het bij.
Dank u wel. De heer Talens, PvdA-fractie.
Kijk of we, ja. Is dat wel goed. Er is een antwoord gekomen op een brief van gemeentebelangen omtrent de overhoekjes van het Groene Lint. Dat daar prijstechnisch iets niet in orde zou zijn. Dat is wat daar de reden van was. Wat ons meer dan verbaast is dat bij het Groene Lint overhoekjes kunnen ontstaan in de planvorming. Eigenlijk onze vraag van hoe is het mogelijk dat je in een nieuwe wijk die je net ontwikkelt al zo snel tot ontdekking komt dat er overhoekjes zijn die je dan eigenlijk niet kunt onderhouden als gemeente en dan eigenlijk toch maar wilt doorstoten naar aanwonenden. Wij hebben als Partij voor Arbeid in de vorige periode ook eens een keer een initiatief gelanceerd onder leiding van de heer Kalk, nu voorzitter, om overhoekjes binnen de gemeente helemaal eens te bekijken. We toen eigenlijk een beetje afgewezen en nu zie je eigenlijk dat in nieuwe plannen het toch nog weer naar boven komt. Wij bevreemden ons eigenlijk zeer dat het gebeurt. En zouden er echt wel serieus naar willen kijken dat er in het vervolg niet meer gebeurt dat je overhoekjes ontstaan in dit soort nieuwbouwwijken.
Dank u wel. Ik kan alleen maar wethouder Assies namens het college het woord geven. Ga de gang.
Kijk, dat is natuurlijk ook niet onze bedoeling. Dit valt in de categorie fouten. Zo moet je het ook lezen. Ik bedoel, dit is niet bewust beleid geweest. We hebben geconstateerd dat er iets misgegaan is. En op deze manier proberen we het snel te corrigeren. Dus dit overhoekje wordt snel opgelost, dat is zo mooi.
Dank u wel. Zijn er verder nog woordmeldingen over agenda punt 13? De heer Talens.
Ja, nog eventjes eigenlijk hetzelfde aansluitend aan wat D66 maar zei over het NACAP 2 gebouw. We hebben ook die stukken gelezen en dezelfde verbazing eigenlijk over het antwoord wat D66 ook heeft. Wij hebben ons voorgenomen hier schriftelijk vragen over te stellen en zo nodig dat aan apart eens een keer als een agendapunt te laten opvoeren. Dus te zijner tijd hoort u daar van ons nog.
Dank u wel. Dan komen we, als er verder geen punten zijn van nummer 13, komen bij agenda punt 14, ingekomen stukken. Iemand daar nog over? Dat lijkt niet het geval. Agenda punt 15, stukken in de leesmap de kennisgeving. En dat is wel het geval. Mevrouw van den Berg, D66, gaat de gang.
Ja, we hebben een jaarverslag gekregen van Drents Plateau. Altijd interessant om dat te lezen. Die doen ook aanbevelingen en conclusies. En wij willen vragen aan het college om die aanbevelingen en conclusies over te nemen en ook aan ons te laten weten hoe ze dat hebben gedaan. Want er zijn zinvolle aanbevelingen en af en toe dan lees ik ook het woordje weer. Dus ze zijn al eerder ook geuit.
Ik stel voor, dat is zomaar even ter plekke bedacht, u vraagt om een reactie van het college. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat het college op uw verzoek kort schriftelijk reageert. Kunt u daarmee leven? Oké, in orde. Dan krijgen we agenda punt 16, gemeenschappelijke regelingen. Dus niets, dan rest mij de vergadering te sluiten. En ik dank u allemaal voor uw inbreng. En wel thuis.